Goedemiddag. Het wordt opgenomen via de kerktelefoon, vandaar dat ik hier sta ook. Hartelijk welkom op deze mooie zondagmiddag, waarin we weer verder gaan met onze toerusting over getuigen. Peter Schelen die zal eerst een korte overzicht geven van wat we de vorige keer besproken hebben, dat ook als u de vorige keer niet bent geweest, toch kunt aansluiten. En nou, we hopen er samen een mooie tijd van te maken. Ik stel voor dat ik voorga in gebed. Vader in de hemel, dank u wel voor deze prachtige dag en voor uw woord ook, dat we vanochtend mochten horen. Heer, het besef dat als er 10 rechtvaardigen in een stad gevonden worden, dat u die stad dan niet verwoest. En Heer, dat bidden we ook voor onze stad, dat u deze stad niet verwoest. Maar Vader, wil u bidden, wilt u ons helpen om recht te doen, rechtvaardig te zijn, in uw weg te wandelen. Wil u danken ook voor deze middag en wil u danken voor de bereidwilligheid van Peter Schelen om te vertellen hoe we op een goede manier met onze buren en vrienden in contact kunnen komen over u. En wil u bidden, wilt u deze dienst, deze tijd zegenen, om Jezus wil. Amen. Peter, floor is yours.
Ja, deze keer gaan we wel van de microfoon gebruik maken dus. Ik zal eventjes heel snel door de presentatie van de vorige keer heen gaan. Voor de mensen die dat niet meegemaakt hebben en de mensen die het wel meegemaakt hebben, is dat nog weer even het geheugen opfrissen. Ik ga wel een aantal dingen overslaan. Waar we het over hebben is hoe communiceren we het evangelie in de 21ste eeuw. En ik heb daarvoor het voorbeeldje van de leverworst gebruikt. Het gaat dus over de communicatie en die beren, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Ik ben betrokken bij de Waarom Jezus cursus tot op de dag van vandaag. Een korte soort van alpha cursus op internet. En dit is ook de training die we daarvoor gebruiken. En ik gebruik ook veel van de gesprekjes die binnen de Waarom Jezus cursus plaatsgevonden hebben. Want dat is heel makkelijk, dan kan je zo copy-paste de volledige correspondentie overnemen. Maar het geldt niet alleen maar voor internet, dit gaat over communicatie in het algemeen. Wat we de vorige keer gedaan hebben is, ik heb mijn visie gedeeld op van hoe moet je nou communiceren. Dat was één deel. Het tweede deel was, we hebben gekeken naar voorbeelden van hoe die communicatie heel erg verkeerd kan lopen. En het derde deel vandaag is dat we gaan kijken naar voorbeelden van hoe die communicatie dan wel kan en beter kan. Maar eerst dus even een samenvatting van met name de eerste deel. We hebben Elske geïntroduceerd. Dat was iemand die ik ontmoet had op de chatbox. Daar gaan we nu niet naar kijken, maar ze komt straks nog weer terug. En dan gaan we wat dieper kijken naar hoe gaan we dat gesprek met Elske nou aan. Maar wat we in ieder geval geconstateerd hebben van Elske, net zoals een heleboel andere mensen vandaag de dag, is dat ze shoppen in de religieuze supermarkt. Dus het is niet meer zo van je bent christen, je bent boeddhist, je bent dit of dat. Nee, mensen graaien, grabbelen, van alles wat bij elkaar. En iedereen stelt op zijn eigen manier zeg maar zijn privé geloofje samen. En dat betekent dus ook dat je een hele individuele benadering moet hebben om die mensen te bereiken. Want ook al stoppen ze allemaal wel dezelfde dingen in hun winkelwagentje, ze hebben allemaal toch een unieke mix. En dan moet je dus eerst achter zien te komen wat die mix is. En dan kan je gaan kijken van wat je daarmee gaat doen. Voor ons is dat heel vreemd. We zijn natuurlijk christen. Wij zijn zeg maar van het schap macaroni. Dus wij zeggen een goede warme maaltijd is een pak macaroni, macaroni mix en gehakt. En wat deze mensen doen, die doen dan een pak macaroni of spaghetti en dan leverworst en pindakaas. Nou, en dat is natuurlijk geen combinatie. En als we daar dan over in discussie gaan met mensen, dan krijg je vaak een beetje ongemakkelijke gesprekken. Hè? Want wij hebben dan zoiets van, ja die leverworst, dat klopt niet, dat is fout. Maar die mensen die voelen zich daar heel ongemakkelijk bij als wij aankomen met van wat er niet goed is in hun leven. Dus het idee is dat je dus beter, zeg maar, dat wat je overeenkomstig hebt met die anderen, die macaroni, dat je dat eruit pakt en dat je daarop door gaat bouwen. Dat je gemeenschappelijke grond zoekt, dat je een aansluitingspunt zoekt en dat je van daaruit gaat proberen een stap verder te komen. Ik heb dat dan ook zeg maar als volgt verwoord. We moeten stoppen met het evangelie verkondigen. Met het idee van we gaan mensen uitleggen hoe het zit. Ze moeten dat allemaal van ons horen. Het is meer het idee van we moeten die boodschap van Jezus eigenlijk vertalen naar degene die we bereiken willen. Omdat die vaak een andere taal spreekt en op een andere manier denkt dan wij. Dus we kunnen niet zomaar zeg maar onze kennis zomaar overdragen. Dat is één. En het tweede is, als mensen zo'n houding hebben van ik wil niet door een religie of kerk me voor laten schrijven hoe ik leven of denken moet, ik wil dat zelf uitmaken. Dan kan je zeggen, nou de mensen wil het niet meer horen, dus ja, jammer voor ze. Maar je kan ook zeggen, van, nou, als dat je houding is, dat wij zeg maar, onze houding aanpassen in het bereiken van die mensen. En dat we tegen hen zeggen, van ja, maar natuurlijk, je moet het ook zelf uitmaken. Het is jouw leven, jouw verantwoordelijkheid. Hè? Maar jij weet waarschijnlijk ook niet alles wat te weten is. Je bent ook op zoek misschien. Kan ik je erbij helpen. Misschien kunnen we samen kijken hoe of wat. Dus het is veel meer van diegene zelf in zijn ontdekkingstocht assisteren. En dat betekent dat jij dus meer een stap terug doet. Nou, dit is wat je doet als je het evangelie verkondigt. Je begint bij het evangelie. Maar die Johnny die je bereiken wil, heb je eigenlijk geen flauw idee van. Maar dat maakt niet uit. Hè? Je kent het evangelie, je kent de boodschap, dus die brengen we. En dan hopen we maar dat het aankomt bij Johnny. En wat je dan hier doet, is dat je communiceert van links naar rechts. Je begint bij het evangelie en je hoopt dat het uitkomt bij Johnny. Dit is, als je Johnny helpt om het zelf te ontdekken, dan heb je aan de ene kant heb je Jezus, aan de andere kant heb je Johnny. Maar wat je in de eerste plaats doet, is dat je zegt van, ik ga erachter komen wie Johnny is. Waar staat hij? Hoe denkt hij? Wat heeft hij van God meegemaakt? Heeft hij wel zijn kerk van binnen gezien? Etcetera. Je probeert hem in kaart te krijgen. En dan ga je zoeken naar een aanknopingspunt. En van daaruit ga je kijken van, kunnen we een stap in de goede richting zetten? Er zijn een paar dingen nodig. In de eerste plaats vergeet even waar je zelf zo vol van bent. Je moet veel vragen stellen om erachter te komen wie die ander is. Je zoekt naar een aanknopingspunt, maar dat is eigenlijk, vind je, je gaat zoeken naar de macaroni in het winkelwagentje van die ander. Dat wat jij in je geloof zeg maar gemeenschappelijk met die ander hebt. En van daaruit probeer je dan een stap in de goede richting te zetten. Als je op deze manier communiceert, dan communiceer je van rechts naar links. En dat is 180 graden de andere kant op. Het is een totaal andere manier van communiceren. En is ook heel belangrijk, want dat hebben we zeg maar ook vorige keer in de DVD gezien. Van als je dus op die eerdere manier communiceert, dat heel erg gemakkelijk langs de mensen heen gaat. En totaal niet landt, totaal niet overkomt. En dat is het punt. Je moet bij die ander beginnen, omdat je anders de aansluiting mist. Dus samenvattend betekent dat dit, zeg maar, dat we moeten niet de boodschap bij mensen brengen, maar we moeten mensen bij de boodschap brengen. En het punt is dat als je de boodschap bij mensen probeert te brengen, dat je dan die boodschap zo centraal stelt en belangrijk vindt, dat je die andere mensen die je bereiken wil, dat je die veronachtzaamt, dat je daar eigenlijk helemaal geen oog voor hebt. Want die boodschap is nu eenmaal de boodschap en dat is de waarheid en daar kan niks aan veranderen. En dan loop je dus het risico dat je die ander veronachtzaamt. Terwijl als jij begint bij die ander, dan veronachtzaam je diegene niet. En we hebben dat ook zeg maar in de persoon van Jezus gezien. Als ik de vraag zou stellen van waar ging het Jezus nou om? Was dat de boodschap die hij bracht? Of was dat de mensen die hij wilde bereiken? Dan was het toch die mensen die op de eerste plaats stonden. En dat moet dus bij ons ook zo zijn. Nou, dat is leuk en aardig, zeg maar, dit gezegd hebbende. Maar de vraag is dan natuurlijk wel van, hoe ga je dat dan in praktijk brengen? Hoe ga je dan op een andere manier communiceren? En toen hebben we gekeken naar wat ik genoemd heb de onderschatte kracht van een evangelisatiegesprek. En dat is het stellen van vragen. Want als je vragen stelt, dan is dat een manier om belangstelling te tonen aan die ander. Je komt van alles te weten over die ander. En dan hadden we net gezegd dat dat belangrijk was. Het helpt je om goed te luisteren, want als je een vraag stelt en je luistert vervolgens niet, nou, dan ging je vraag dus al helemaal nergens over. Dus er zitten een heleboel voordelen aan het stellen van vragen, die je gaan helpen om dat gesprek met die ander beter te voeren. Toen hebben we dus gekeken naar de DVD en toen hebben we geconstateerd dat niet elke vraag die je kan stellen ook automatisch goed is en dat je dus hele verkeerde dingen kan vragen. Maar we hebben ook geconstateerd dat dus kwam vanuit die houding, vanuit de verkeerde houding van ik heb een boodschap en die wil ik overbrengen en ik wil die dat jij dat gaat zien en gaat ontdekken. Dus als je met die verkeerde houding begint aan de communicatie, dan maakt het stellen van vragen dat nog niet goed. Dus wat we vandaag willen gaan doen, is dat we dan gaan kijken van we gaan het nu dus zeg maar een stuk praktischer maken van hoe gaat dat nou verder in de praktijk. En hiermee zijn we dus aangekomen bij wat we vandaag gaan doen, het derde onderdeel. En waar we over na gaan denken, waar we mee beginnen, is hoe kom je nou met de goede vragen? Hoe kun je nou de goede vragen stellen? En het punt is dat je dus niet zozeer heel erg bezig moet zijn met wat is nou een goede vraag, wat is nou een goede vraag. Maar het heeft te maken met de rol die jij denkt te hebben. Het heeft te maken met de houding die jij aanneemt ten opzichte van de ander. Het heeft ook te maken met de doelen die jij wil bereiken in dat gesprek. En daar gaan we alle drie naar kijken. En dan gaan we ook eens kijken van als je nou zeg maar zo'n andere rol en houding hebt, wat voor effect dat kan hebben op mensen. Dus in de eerste plaats gaan we eens kijken van wat is jouw rol eigenlijk? Hoe moet je jezelf zien? En dan gebruik dan een heel aantal woorden en een aantal sleutelwoorden erbij om dat een beetje aan te geven. Ik zeg het maar zo, je kunt jezelf het beste beschouwen als de tijdelijke coach van iemand. Wat doet een coach? Een coach die begeleidt, die moedigt aan, die staat aan de zijlijn, hij doet zelf niet mee aan het spel. Hij motiveert, hij geeft aanwijzingen en advies. Dus dat zijn de sleutelwoorden voor een coach. Je bent niet zozeer een leraar. Wat doet een leraar? Een leraar die is aan het uitleggen, die geeft les, die is aan het nakijken, die corrigeert. Die heeft een rode pen en dan haalt hij een streep door. Nee, dat is niet goed, dat is fout. En dan zo. En op zo'n manier moet je dus niet met mensen omgaan, want daar houden ze niet zo van. Je bent ook niet een dominee die preekt, die houdt monologen, die hanteert een heleboel theologische begrippen. Nou, dat moet je ook allemaal niet doen. Omdat dat niet goed werkt. Er is helemaal geen probleem om een dominee te zijn in de kerk. Maar als je dus met mensen wil praten en communiceren die niet geloven of die op zoek zijn, dan moet je dit soort dingen niet doen. Je bent zelfs niet zozeer een evangelist. En ik overdrijf altijd maar een beetje, want dat is gewoon om het helder te krijgen. Een evangelist die wil gelijk krijgen, die wil overtuigen, die wil getuigen, discussiëren, beargumenteren. Dat zijn eigenlijk ook allemaal dingen die niet zo heel erg in je voordeel werken als je met mensen in gesprek bent. Het is ook niet zozeer dat je nou zeg maar vrienden voor het leven moet worden met mensen. Er is ook een tijd geweest van die vriendschap-evangelisatie. En daar hebben mensen ook wel eens gezegd van als je dan vrienden wil worden met mensen, heb je dan niet op een oneigenlijke manier contact, weet je wel, want je wil dan vrienden worden met mensen. Maar uiteindelijk is je bedoeling dat je dan ze toch het geloof gaat brengen. Dus dat klopt dan niet helemaal, zo'n relatie. En dan krijg je een beetje van die twee jongens die kennen elkaar iets van 4 of 5 jaar lang. Hè, en die een die zegt tegen de ander van we kennen elkaar nou al zo lang. Hè, en ik moet je eigenlijk wat vertellen. Oh, zegt hij. Het is best wel persoonlijk, maar voor mij betekent het heel veel, maar ik weet niet hoe jij daarover denkt. Die ander, zeg het maar. Ik ben christen. Huh, zegt die ander, jij ook? Ja, snap je dus? Dat is dan zeg maar een beetje overdreven, zeg maar, hoe vriendschap-evangelisatie niet moet zijn. Daarom vind ik zeg maar de woord coach ook wel wat beter. Want je kunt ook zeg maar tijdelijk de coach zijn van iemand. Dat is niet per se zo van je moet vrienden voor het leven worden. Maar je kan ook tijdelijk iemands coach zijn. Je bent ook niet een journalist. Want wat een journalist doet, die doet eigenlijk alleen maar vragen stellen. Die is alleen maar, wat vind je hiervan? Hoe denk je daarover? En die schrijft dat dan zeg maar allemaal op. En die stelt zich relatief neutraal op. En als hij dan zeg maar, dat verhaal gehoord heeft en opgeschreven heeft, dan is hij ook klaar. Dan maakt het hem verder zeg maar, ook niet meer uit. Dan is zijn rol uitgespeeld. Nou, en als coach is dat dus niet zo. Je wil zeker wel weten wie die ander is, maar je bent veel meer betrokken op die ander. Je wil echt dat die ander groeit, dat die verder komt, dat die een goal gaat scoren, whatever. Dus daarom is dat woord coach veel beter. Als coach doe je dus ook veel meer dan alleen maar vragen stellen. Een journalist stelt alleen maar vragen. Maar een coach die doet dus ook motiveren, aanwijzingen geven, advies geven. Dus het is niet alleen maar vragen stellen. Dus dit zeg maar over jouw rol. Dit is een beetje, maakt een beetje duidelijk hoe je rol is in die communicatie. Dan wat betreft jouw houding. En dat kan ik het beste als volgt omschrijven eigenlijk. Vertoon een bijna onverzadigbare, maar wel respectvolle nieuwsgierigheid naar die ander en diens geloof. Dus dat is natuurlijk raar, want we denken met elkaar na over van, nou, hoe kun je nou het geloof communiceren in de 21ste eeuw. En wat ik dan tegen jullie zeg is van je houding moet zijn dat je bloednieuwsgierig bent naar wat die ander gelooft. Hè? Maar toch is dat enorm belangrijk. En ik geef vaak wel het advies, zeg maar, van als jij nou een collega hebt, of een buurman, of een medestudent, of wie dan ook, en het gesprek over het geloof is daar, zeg maar, een beetje mee vastgelopen. Probeer dan eens het volgende. Dat je, als de gelegenheid zich voordoet, dat je een keer het gesprek met diegene aangaat, en dat je dus vraagt van, vertel jij nou eens wat jij gelooft. Ja? Leg mij nou eens uit hoe jouw denken in elkaar steekt. En hoe je daartoe gekomen bent. Wat de dingen zijn geweest die daartoe geleid hebben. En wat je dus gaat doen is dat je die ander eigenlijk gaat uithoren. En wat je dan eigenlijk zou moeten doen is dat je dus na afloop daarvan dat verhaal opschrijft op 1 of 2 A4'tjes. En dat je het daarin samenvat en dat je het dan daarna aan die ander moet kunnen meegeven of geven en dat hij dat dan leest en dat hij zegt van, nou ja, dit is nou gewoon precies hoe ik denk en hoe ik geloof en dat hij dan zijn handtekening eronder kan zetten en dat jij dus hebt van, nou weet ik het. En dit is een oefening die zou je echt letterlijk zo uit kunnen voeren. Ik heb ook wel op bijbelscholen en met andere evangelisatietrainingen en zo mensen deze opdracht gegeven. En ik heb ook wel de resultaten daarvan teruggezien. En dat is ontzettend grappig. Want pas als je een heel goed beeld hebt van hoe die ander gelooft, dan is de volgende stap dat je na kan gaan denken over de vraag, wat ga jij daar nou als christen mee doen? Ja? Wat is nou de plek die ander ten opzichte van God inneemt? En dat is de interessante vraag. Wat is nou de stap die deze persoon, de volgende stap die deze persoon zou moeten nemen om dichter bij God te komen? Als je antwoord kan geven op die vraag, ja, dit is de stap die jij moet nemen om dichter bij God te komen. Als je dat weet, dat is toch geniaal? Dat is toch geweldig? Want dan kan je kijken of je die ander daarmee helpen kan. En als je die kan helpen, wat gebeurt er dan? Dan komt diegene een stap dichter bij God. Dat is toch wat je wil, snap je? Dus, maar dan moet je dus wel eerst heel goed weten hoe die ander denkt en hoe die gelooft en wat er allemaal aan de hand is. Dus dat is het eerste wat je doet, die ander uithoren. En dan het tweede, waarbij je voortdurend zoekt naar of je samen een stap dichter naar Jezus toe kan zetten. Dat is natuurlijk waar je naar zoekt. Je wil kijken naar van, wat is de volgende stap die jij zou moeten nemen? Maar, en naarmate je zeg maar, daar meer ervaring in krijgt, ik kan dat ook sneller. Dan hoef je natuurlijk niet eerst zeg maar, iemand helemaal een hele middag te praten en dan op A4 uit te typen en dan moet die ander zijn handtekening doen. Dan op een gegeven moment ga je daar gevoel voor krijgen, snap je? Maar in het begin is dat helemaal niet slecht om dat gewoon eens een keer zo te doen. En het grappige is dat als je dat doet, dat die ander vaak zoiets heeft van, nou, waarom kies je mij uit? Waarom mag ik dat nou ineens allemaal vertellen hoe ik denk? Snap je? Dat vinden mensen interessant als jij interesse in hen hebt. Dan is het vaak ook dat ze interesse hebben in jouw reactie. En dat ze ook openstaan voor als je daar dan zeg maar een vraag bij hebt of iets bij tegenover wil stellen. Of wat dan ook maar, snap je? Dus oké, okay, dit jouw houding. Nou, en dan het derde is, waar wil je naartoe met je vragen? Dus bij elke vraag kan je zeggen waarom stel je die vraag? Waar wil je naartoe met die vraag? Dus je wil ergens naartoe. Dus in een vraag zit een bepaalde richting. Je gaat een bepaalde kant op. En het punt is, als je helder hebt waar je naartoe wil, dan is het een stuk minder moeilijk om met vragen te komen die daar dan bij horen. Dus vandaar, als je je doelen helder hebt, dan kun je ook makkelijker met de vragen komen. Nou, en dit zijn eigenlijk 5, 6 doelen die je hebt. En we gaan naar elk van die doelen, die gaan we verder bekijken. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Maar dit zijn dus de doelen. In de eerste plaats, het eerste doel is gewoon die ander leren kennen. Ja? Dus dat is gewoon heel simpel. Je wil weten wie die ander is. En wat hij in zijn religieuze winkelwagentje heeft gestopt. Je wil weten hoe die ten opzichte van God staat. En dan kun je natuurlijk niet mensen meteen met een hele vragenlijst overvallen. Dat werkt natuurlijk ook niet. Dus er moet wel iets van een vertrouwensband zijn. Dus daar moet je ook aan werken. Maar op het moment dat je vragen gaat stellen, is dit het eerste. Je wil weten wie die ander is. En het liefste zou je dus in zijn religieuze winkelwagentje willen snuffelen om te kijken wat hij daar allemaal in gestopt heeft. En om daarachter te komen. Ja. Ja. Dat is inderdaad een ander verhaal. Want je hebt natuurlijk ook nog, laat ik zo zeggen, we denken met name na over als je nou met mensen in gesprek komt. Hoe voer je dat gesprek dan? En dan zeg maar, hoe kom je nou in gesprek met mensen? Dat is eigenlijk een ander verhaal. En waar we het niet zo heel erg over hebben vandaag. Maar waar ik van zou zeggen, van kijk, in de praktijk, wat je kan doen. Je mag eigenlijk altijd wel mensen prikkelen, zeg maar. Een beetje uit de tent lokken. Hè? Een balletje opgooien en eens kijken. Dus ja, die kleine kaartjes die wij eigenlijk altijd hadden, die we op straat uitdeelden, waren eigenlijk allemaal een beetje als zodanig bedoeld. Speldenprikje, eens kijken of dat reactie uitlokt bij mensen. En als ze daar dan op reageren, nou, dan kijken of je een gesprek aan kan knopen. En je moet natuurlijk niet zeg maar opdringerig zijn van, nou jongens, nou wil ik wel eens een keer met jou een gesprek over het geloof hebben. Maar je kunt wel prikkelen om te kijken of mensen daarop reageren. En ze een beetje uit hun tent lokken, uitdagen. Soms met een grapje. Dat werkt dan vaak beter dan wanneer het alleen maar heel serieus is. Maar als je dan vervolgens zeg maar in gesprek komt, dan zijn deze dingen belangrijk. Er moet absoluut vertrouwen zijn. Je kunt niet zeg maar zomaar op straat een wildvreemde aanspreken en zeggen van, hey, ik wil jou leren kennen, dus mag ik jou eens even. Nee, daar werkt dus niet. Om in dat beeld van die religieuze supermarkt te blijven, je loopt ook niet door de schappen en dan loopt er iemand met zijn winkelwagentje en dan gaat er meteen in snuffelen. Dus daar moet eerst een vertrouwensband zijn, een relatie zijn, voordat je überhaupt zeg maar het gesprek aan kan gaan over van wat doe jij nou eigenlijk allemaal in je winkelwagentje en waarom. Dan een volgende doel is dat je dus gaat zoeken naar gemeenschappelijke grond. Je wil iets gemeenschappelijk met die ander hebben. Anders dan sta je waarschijnlijk tegenover elkaar en dat wil je juist niet. Dus je wilt zoeken naar de macaroni in diens winkelwagentje. Een aanknopingspunt. En wat ook belangrijk is, je wil eigenlijk weten wat diegene allemaal al weet van het christelijk geloof. Dus welke puzzelstukjes liggen er al? Want een heleboel mensen hebben al wel, die weten van christenen, ze weten van de kerk, ze hebben wat van Jezus gehoord. Ze weten wat, als je het woord Bijbel noemt, dan weten ze waar je het over hebt. Dus ze hebben natuurlijk al een heleboel kennis op bepaalde stukjes. En het is interessant om te weten wat dat is en wat dat niet is. Dus je wil erachter komen van welk beeld hebben zij eigenlijk al. Dan op een gegeven moment wordt jouw doel van dat je dus een weggetje wil gaan zoeken, dat je wil gaan kijken van wat is de volgende stap die we eigenlijk zouden moeten zetten. En wat je gaat merken is, als je met mensen op weg gaat, dat ze met problemen komen. Dat ze met tegenargumenten komen. Dat ze met dingen komen waar ze blijven steken. Dus dat noem ik dan obstakels. En dan ga je zeg maar heel doelgericht bezig van, nou, wat gaan we daarmee doen en hoe kunnen we nou voorbij bepaalde obstakels komen. Dus dit zijn zeg maar de 5-6 doelen die je hebt met het stellen van vragen. En het is eigenlijk dus net een beetje als rijden op de snelweg. Dan moet je ook niet vlak voor je auto kijken om tussen de lijntjes te blijven rijden. Je moet een beetje verder vooruit kijken en dan gaat er eigenlijk het rijden tussen de lijntjes gaat wel goed. En zo is het ook van, hoe kun je nou de goede vragen bedenken? Dat zit er eigenlijk te kort op. Je moet een beetje verder vooruit komen. Van waar wil je naartoe met je vragen? Wat zijn je doelen? En als je die doelen helder hebt, dan gaat het eigenlijk, het vinden van vragen gaat een stuk makkelijker. Je wil die ander leren kennen. Nou, een heleboel vragen van, nou, wie ben je? Wat doe je? Wat studeer je? Waar werk je? Wat is je gezinssituatie? Wat geloof je? Ben je wel eens naar een kerk geweest? Geloof je dat er een God bestaat? Een heleboel vragen, allemaal, zeg maar, van ik wil erachter komen wie jij bent. Dus die zijn dan helemaal niet moeilijk te bedenken. Dus als je je doelen helder hebt, dan is dat een stuk makkelijker. Oké, laten we nou eens kijken naar een voorbeeldje van wat voor effect dit kan hebben op als je dus zeg maar zo'n andere houding hebt op iemand. En dit is Roland en dit is een gedeelte uit een correspondentie tussen een deelnemer van de Waarom Jezus cursus en zijn e-coach. En halverwege de correspondentie schrijft Roland dit terug aan zijn e-coach. En dit is ook gewoon copy-paste uit de e-mail geplukt. En hij zegt, ik wil je nu alvast bedanken. Ik heb veel aan je reacties. Vind het ook fijn om gewoon mijn ei eens kwijt te kunnen aan iemand die me niet kent, maar toch objectief een mening kan geven en mijn reactie kan geven waar ik iets mee kan. En dat is op zich interessant, want hier zie je eigenlijk ook een beetje die afstand. Hè? Diegene die kan zeg maar zijn verhaal vertellen van, kijk, dit is nou hoe ik denk, dit is waar ik sta, dit is hoe. Hè? En die dumpt dat bij zijn e-coach en die e-coach die. Die stuurt hem eigenlijk als het ware weer terug het bos in. Zo van, nou oké, dit is wat ik ervan denk. En huppelijke, en dan ga jij daar maar weer mee aan de slag. Dus, en je ziet dat dus gewaardeerd wordt. En hij zegt, ik merk dat alleen dat me al helpt mijn plekje bij God terug te vinden. Ik weet wel dat plekje er nog steeds is. Maar toch wil ik er voor 100% achter staan. En ik denk dat met jouw hulp ik een heel eind kom. Jij helpt me voor 90% op de rails met je reactie en vragen. Dat doet me goed. En die laatste 10% die zal ik uiteindelijk zelf moeten doen. Nou, dit vond ik heel opmerkelijk. Want nou zeg ik eigenlijk altijd tegen iedereen, en heb ik ook tegen jullie gezegd, van je hebt een andere rol, weet je wel. Je bent veel meer een butler, je staat aan de zijlijn, je bent een coach, je doet zelf niet mee aan het spel. Die ander moet het doen, hij moet het zelf ontdekken. Hè, dus eigenlijk laat hem 90% van het werk doen en jouw rol, ja, hè, af en toe als je kan helpen, dan voor 10% kan jij misschien ook nog een bijdrage geven. En het effect is dat die ander zegt, jij helpt me voor 90% en ik hoef eigenlijk nog maar 10% zelf te doen. En dat vond ik zo opmerkelijk dat het effect is. En het gekke is, ik heb daarover nagedacht van wat is dat nou? Ik denk dat te maken heeft met als je mensen een platgetreden pad voorhoudt, dan zijn ze heel erg, snap je, van nou, ik moet dan precies zo lopen zoals jij wil. Nou, en dat willen mensen niet. Terwijl als je ze zeg maar de ruimte geeft van nou joh, het is jouw spel en jouw ding. En dan hebben ze die ruimte en dan boep, dan hebben ze in één keer alle vrijheid. En dan wam, dan gaan ze als een speer. En dat is dus ook zeg maar wat we binnen de Waarom Jezus cursus gemerkt hebben. Dat omdat we mensen die vrijheid geven, dat ze soms heel snel kunnen gaan. En dat ze na 4 weken zo enthousiast zijn en zoveel dingen eigenlijk ontdekt en gemerkt hebben, dat ze daar gewoon mee door willen. En dat ze eigenlijk jammer vinden dat die cursus in één keer afgelopen is. Nou, Roland is daar een voorbeeld van. En dan komt hij met een leuke vergelijking. Zoals een goede voetbalspeler die scoort pas als hij een goede voorzet heeft gehad. Ik kan alleen maar zeggen bedankt. Nou, hij komt ook met dat voorbeeld van de coach en de voetballer. En dit is ook grappig, hè? Want ik denk dat hij hier ook wel een beetje de vinger op de zere plek legt. Want wat gebeurt er vaak als wij het balletje toegespeeld krijgen? Stel je voor, hè, er komt iemand naar je toe en die zegt... Ja, waarom was dat nou nodig dat Jezus aan het kruis moest sterven? Waar was dat nou goed voor? Hè, dan kunnen wij een reactie hebben van... Wow, geweldige vraag. Wow, dat iemand me zo van... Nou, hè, en dan, dus je krijgt bij wijze van spreken het balletje toegespeeld. Hè, en dan huppen, gaan we met die bal en dan lopen we en op het veld over. Naar doel, bam, en dan scoren we. En dan, yeah, en dan we hebben gescoord. Maar diegene die blijft erachter zo van... Wow, waar ging die in één keer zeg maar, met die bal naartoe? Joh, nou, niet te volgen. En dat is vaak een beetje het punt... En als een goede coach, wat moet je nou doen? Je staat aan de zijlijn, maar dan krijg je die bal toegespeeld. Wat moet je dan doen? Dan moet je die bal terugspelen. Ja? En je moet hem niet zomaar terugspelen. Want, ja, maar als je het nou goed doet, dan speel je die bal zo terug, zeg maar, tussen die speler en het doel. Dat als diegene er achteraan holt, dat hij denkt van, oh wacht even, hier is het doel. En, oh, bam, en hij schiet en hij scoort en hij staat van, hey, ik had hem erin. He? En dan sta jij als coach aan de zijlijn van, yes, he? je hebt gescoord. En dat is eigenlijk wat we moeten doen. We gaan veel te vaak zelf met het balletje aan de haal he? En laten die ander vertwijfeld achter. Maar wat we moeten doen, we moeten dat balletje zeg maar zo terugspelen dat die ander er weer wat mee kan. En als je dan bijvoorbeeld zo'n vraag krijgt van, waarom was het nou nodig dat Jezus aan het kruis stierf? Dan moet je dus, afhankelijk van de situatie, moet je kijken van, ja, hoe ga je dat balletje nou terugspelen? Wat ga je nou doen en zeggen? En vaak moet je dan een beetje wat van de achtergrond weten. Dus vaak kun je dat niet meteen. Dus dan van, waarom stel je die vraag? Wat snap je er niet aan? Hè? Wat zit daarachter? En pas als je dat weet, dat je dat balletje zeg maar zo terug kan spelen dat diegene dan kan scoren. Dus dit is wat het voor effect het kan hebben. Nou, daarom, we hebben het over wat ik dan maar noem vraaggestuurde coaching. Dus je coacht die ander, vragen is een belangrijk instrument, niet het enige. En je hebt 5, 6 doelen en we gaan naar die verschillende doelen wat verder kijken. Misschien tot zover nog even wat vragen of opmerkingen. Kunnen jullie het allemaal volgen, want het is nu een heel verhaal, snap ik. Maar en dan kan ik gelijk even een slokje nemen. Ook voor de mensen die er de vorige keer niet bij waren, kan ik me voorstellen dat dit in één keer heel wat is. Dus als je iets te vragen hebt, dan kom maar. We gaan gewoon lekker volle vaart gaan we verder. Nou, mooi. Oké. Ik ga nog wel wat meer. Er komt nog wel wat meer interactie hoor. Zometeen. Het eerste doel is die ander leren kennen. En om je daarbij te helpen, zeg maar, heb ik even een achttal dingen op een rijtje gezet. Van wat is nou interessant om te weten van die ander? En dat is in de eerste plaats, zijn dat wat ik dan maar noem, wat sociale factoren. Dus is het mannetje, vrouwtje, hoe oud is diegene, wat voor gezin komt die, heeft hij zelf een gezin, werkt hij, studeert hij of iets anders, heeft hij een relatie, heeft hij niet, heeft hij kinderen niet, nou allemaal dingen. Dat moet je eigenlijk weten van een ander. Ja, ik had een keertje hier in Eindhoven in de stad. Ik weet niet of ik dat de vorige keer vertelde, maar dat is wel leuk om te vertellen. Want als ik dan zeg maar vrijdagsmiddag de straat op ging, dat is een tijd geweest, 20 jaar geleden, dan ging ik elke vrijdagmiddag ging ik hier in Eindhoven de straat op. Maar dan was het niet zo van, nou, ik ging dan de straat en dan meteen, ik wilde altijd even een beetje de sfeer proeven van, ja, het maakt heel veel verschil of er een PSV-wedstrijd staat te gebeuren, hè, of dat... De schoolvakanties net aangebroken zijn en al die jeugd de stad onveilig maakt. Dus dat wilde ik altijd even een beetje proeven. En op een gegeven moment toen zag ik dat daar iemand op straat voor de V&D stond te praten met een ander. En ik zat daarvoor. En ik dacht van, dat kon ook wel eens een evangelisatiegesprek zijn. Zo, daar leek het haast op. En die man die zag dat ik daar zat en dat ik naar hun keek... Dus op een gegeven moment was dat gesprek beëindigd en toen liep hij naar mij toe. En toen zei hij van, hallo, ik zei, hallo, mag ik naast je komen zitten? Ik zei, ja, dat is prima. Ja, zit hij, want wij zijn hier in de stad om met mensen over het geloof te praten. En ik zei, interessant. En hij begon zeg maar zo te vertellen. En ik was wel geïnteresseerd, maar ik had ook zoiets van, luister, als jij niks vraagt, dan zeg ik ook niks. Ik bedoel, ik wil wel eens kijken waar dit dan eindigt. He, dus op een gegeven moment haalde hij een boekje tevoorschijn. He, de vier geestelijke wetten, je weet wel, he, van die afgrond en dan dat kruis erover en zo. En nou, dat ging hij dus helemaal van voor tot, want hij dacht van, joh, die man die is geïnteresseerd. Dus hij ging dat van voor tot achter, ging hij dat doornemen. En na 35 minuten was hij dus op het eind gekomen. En toen wist hij eigenlijk niet meer van, ja, wat nu? En toen zei hij van, mag ik jou een vraag stellen? Ik denk, nou, hè? Dat duurde lang. Hij zei van, ja, zit hij van, waar sta je? Sta je hier, zeg maar, hè? Dat je dus God niet kent en dat je niet weet wie die is. En ik zei, nou, nee. Je twijfelt misschien. Je staat in het midden op het kruis. Hè, en je weet niet van links of rechts of wat. Ik zei, nee. Hij zei, oh. Nou, maar je staat hier zeg maar, aan deze kant. Hè, van, je weet wie God is en je kent hem en je hebt een relatie met hem. Ik zeg, ja. En ja, weet u, eigenlijk is het zo dat ik hier op straat ben om eigenlijk net zoals u met mensen over het geloof te praten, over Jezus te praten, eigenlijk precies hetzelfde. Alleen, ja, ik vind, zeg maar, wat u nou doet, want u hebt nu, nou, zeg maar, 35 minuten tegen mij aan zitten praten. Hè, en u wist nog niet eens of ik christen was of niet. Dat wist u nog niet. Ik ben gewoon maar gaan zitten en vertellen, snap je? Dus, ik bedoel, dat zijn toch minstens dingen die je moet weten voordat je met iemand een inhoudelijk gesprek over het geloof gaat hebben. Snap je? Dus, sociale factoren. Moet je weten. Wat voor religieuze achtergrond heeft iemand? Wat is de religieuze achtergrond? Heeft hij een christelijke opvoeding gehad of niet? Uit wat voor soort gezin komt hij? Wat voor opvoeding heeft hij daarin meegekregen? Uit een kerk komt, wat voor soort kerk was dat dan? Maakt ook heel veel verschil. Of je nou uit een katholieke kerk komt of uit een zwaar gereformeerde. Dus dat is interessant om te weten. Als iemand christen is, van wat voor soort christen is hij dan? Is hij modern theologisch? Is iemand zoekend of juist afdwalend? Of noem maar op. Wat voor beeld van God hebben mensen? Wat voor beeld hebben ze van Jezus? Wat voor beeld hebben ze wat er aan dat kruis gebeurd was? Is dat gebeurd of niet? Is Jezus daar gestorven en hoe of wat? En uiteindelijk ook zeg maar van waar ging dat nou eigenlijk allemaal om? Waar was het Jezus om te doen? Wat was de missie van Jezus? Wat was het doel van dit alles? Ja, dus dit zijn dingen die interessant zijn om te weten hoe die ander daarover denkt. En naarmate jij dit plaatje helderder hebt, des te beter dat is. Want je kan het zeg maar ook zo weergeven, een beetje als een soort concentrische cirkels. En we willen eigenlijk allemaal graag bij het hart van Jezus' missie uitkomen. Dat zou mooi zijn. Maar de eerste plaats maakt er dus vrij veel verschil van. Heb je nou met iemand te maken die op plek 1 staat, die zeg maar met zijn neus in het koninkrijk van God staat en die nog maar één stap hoeft te maken en dan is hij er. Of heb je met iemand te maken op plek 2, zo van, nou ja, ik geloof wel dat er iets meer is, maar ik weet verder ook niet wat. Nou, of iemand die op plek 3 staat van, nou jongens, ik weet niet waar het over hebben, ik weet niet waar het over gaat en het interesseert me ook helemaal niks. Nou, dat maakt heel veel verschil. Dus dat is het eerste waar je achter moet zien te komen. Nou, stel dat iemand op de plek van het vraagteken staat. Naarmate je een beter beeld gaat krijgen van wie die ander is, ga je ook zien van, jongens, welke puzzelstukjes liggen er al? Van het evangelie eigenlijk. Je kunt het je ook zo voorstellen dat iedereen in zijn leven met een soort puzzel bezig is. He, en God die wil eigenlijk dat de puzzelstukjes van het evangelie daar één voor één aangelegd worden. Zodat op een gegeven moment duidelijk het plaatje duidelijk is van wie Jezus was en wat hij was komen doen. Maar het is interessant om te weten welke puzzelstukjes er al liggen. Want als jij nou gaat zoeken naar een weggetje om bij het hart van Jezus' missie uit te komen, En je gaat proberen een weggetje te bewandelen via allemaal puzzelstukjes die er nog niet liggen. Dat is een moeilijke weg, want dan moet je elk puzzelstukje moet je aanleggen. Snap je? Elke stap die je neemt, die moet je dan uitleggen en verdedigen. Nou, dat is lastig, dat is moeilijk. Maar als er nou al bepaalde puzzelstukjes liggen, dan is het dus makkelijker om een route te nemen via de stukjes die er al liggen. En te kijken van jongens, welke puzzelstukjes ontbreken er nou? En kunnen we aanleggen aan wat er al ligt? Snap je? Dus naarmate je een beter beeld hebt van hoe die ander denkt en welke puzzelstukjes er al liggen, des te makkelijker je een weg kan vinden die de goede kant op leidt. Dit is de weg die jij misschien ooit afgelegd hebt. En dat hoeft niet relevant te zijn voor die ander. Dat kan wel, maar voor zover er overlap is. Maar als er geen overlap is, dan is het voor die ander alleen maar goed, leuk dat voor jou zo werkte, maar zij kunnen er dan niet zoveel mee. Dus het is ook niet zo dat jouw getuigenis met God, dat het altijd zeg maar ook iets is waar die ander wat mee kan. En als dit dus gewoon één grote blinde vlek is nog voor je, dan is het dus ook veel lastiger van ja, wat ga je nou precies doen? Welke route kan je bewandelen? Dus probeer dat eerst helder te krijgen. Dat is zeg maar de ander leren kennen. Dat is het eerste ding. En dan wil ik met jullie nadenken over van nou, hoe kun je nou een goed aanknopingspunt zoeken? En hoe kun je nou gemeenschappelijke grond vinden? Nou, dan gaan we een oefeningetje doen en dan wordt het iets interactiever, gelukkig. Dit is Jeanette. Dit komt uit de Waarom Jezus cursus. En de Waarom Jezus cursus werkt zo dat je dus 4-5 thema's hebt. En dan aan het eind van die thema's zijn er vragen en die kun je dan online beantwoorden. En die worden dan naar je e-coach ge-e-mailed. En dan was een van de cursusvragen, die was: wat vind je van de stelling? De schade van onze verbroken relatie met God is zo groot dat wij die niet zelf kunnen herstellen. Nou, en daar gaf zij als antwoord op: ik denk wel dat ik die kan herstellen als ik oprecht wil. God is er voor alle mensen, dus ook voor mij. Nou, Jeanette is iemand die gaat naar de kerk, maar die heeft vragen. Dus de puzzel is nog niet helemaal compleet, om het zo maar te zeggen. En het plaatje is nog niet helder, dus daarom heeft ze zich ingeschreven voor de Waarom Jezus cursus. En dan geeft ze dus dit antwoord. Nou wil ik graag dat jullie daar eens eventjes over nadenken. En dan hoef je nu nog niet meteen te zeggen van hoe ga je nou antwoorden. Maar laten we eens even beginnen met, als je dit nou hoort, wat vind je daar dan van? Wat is dan jouw eerste reactie, zeg maar? Ze wil graag. Oké. Ze verwacht het van zichzelf. Oké. Roept u maar, wat vind je van wat ze zegt? Een positief beeld over God, oké. Okay. Het is lastig, hè? Dan moet je in één keer nagaan denken erover. Oké. Okay. Want, waarom zou je dat willen weten? Oké, maar wat vind jij ervan dan? Want jij wil haar dat vragen, maar waarom? Want we hebben net gezegd, van je wil ergens naartoe met je vraag. Dus er zit iets achter dat je haar dat wil vragen. En wat is dat? Ik denk dat... Oké, precies. Dus je mist Jezus in dit stukje. All right, oké.
Nee, dat is nog niet zo ver dat ze echt wil. Zeg, als ik wil... Mm-hmm.
Oké. Okay. Nog meer? Daar zou je eens naar willen vragen, oké? Okay. Nou, weet je wat ik denk? Ik denk dat voor ons allemaal de onmiddellijke eerste reactie is... Dat klopt niet. Dat is niet goed. Ja, toch? Dat denken wij. We denken allemaal van, oh, nee, dat is niet goed. Want je kunt niet uit jezelf die relatie herstellen. Dat gaat niet. Dat is toch allemaal onze reactie. Wie had niet die reactie? Ik bedoel, we zijn goed opgevoede gereformeerden. Dus dat is allemaal onze spontane reactie. Snap je? Nou, ik denk dus dat we dat niet moeten doen. Je kunt op verschillende manieren reageren op deze vraag. En die antwoorden kan je in een van de volgende vier categorieën zetten. Ja? En dit zijn de vier categorieën. Nee, dat klopt niet. Hè? Want alleen door Jezus Christus kan die relatie hersteld worden. Je kan dat ook iets, zeg maar, wat zachter zeggen. En dan zeg je van, nou, alleen door Jezus Christus kan die relatie hersteld worden. Als je het nog weer een beetje zachter zegt, dan zeg je van, ja, maar alleen door Jezus Christus kan die relatie hersteld worden. Ja? Maar je kan ook zeggen, het klopt helemaal wat je zegt. Het klopt. Want door Jezus Christus is dat mogelijk geworden. En ja, maar hoor je nou hoe anders dit klinkt? Ja? Dat klinkt zo totaal anders dan die eerste drie. En We gaan nadenken bij elkaar over van hoe komt dat nou? En wat ik nou eens aan jullie wil vragen is van, wat zegt zij nou hier eigenlijk? Probeer nou eens in haar schoenen te staan en door haar ogen te kijken. En probeer dan eens te verwoorden van wat ze nou eigenlijk zegt. Kan je dat? Lukt dat? Ja. Oké, dus jij zegt van ze heeft een belofte van God op de een of andere manier gehoord. Oh. En ze heeft een belofte van God gehoord en dat zit ergens in haar hoofd, dus ze denkt dat is wel mogelijk, maar het zit nog niet in haar hart. Oké. Verder nog? Ze twijfelt of ze het kan. Ze is op zoek naar een ontbrekend puzzelstukje, alleen ze weet nog niet precies welke. Oké. Oké, dus jij zegt van, het zou wel eens kunnen dat ze dit niet helemaal theologisch bedoelt, maar meer vanuit haar achtergrond. Nou, dat is inderdaad zeg maar een beetje waar ik naar zoek. Want mensen die niet geloven, mensen die op zoek zijn, ja, kennen geen theologie zoals wij dat kennen. Ja? Dus zij, de manier waarop ze praten en denken is gewoon hoe ze zich voelen, hoe ze de dingen beleven op dat moment. En dat is niet theologisch doorwrocht. Dus wat het punt is dat als wij dus zeg maar zo'n opmerking lezen, dan lezen we dat altijd door een theologische bril. Ja? Wij kijken ernaar zo, oh nee, dat kan je niet herstellen als je zonder Jezus Christus. Zo kijken we ernaar. Nou, en wat ik dus zeg maar jullie wil vragen, en dat is heel moeilijk, dat besef ik, zet je theologische bril af. Ja? Want zo denken de mensen niet op zo'n theologische manier. Dus moet je er ook niet op een theologische manier naar gaan kijken en dat gaan beoordelen. Dus wat je doet, je zet je theologische bril af en dan moet je dus in haar schoenen gaan staan. En dan moet je gaan denken van, nou, wat zegt ze nou eigenlijk? Hè? Nou, ze gaat naar de kerk. Ze weet van het geloof af en ze heeft een heleboel dingen al wel gehoord. En wat zijn de dingen die ze hoort? Nou, God is goed, God is liefde, God houdt van je, hij wil een relatie met je. Hij heeft zijn hand naar je uitgestoken. Hè? Dat soort dingen, allemaal. Hij is genadig, hij wil je vergeven. En de strikvraag in dit verhaal is dat deze cursusvraag is eigenlijk een theologische vraag. Ja? Het is eigenlijk een hele theologische vraag. Eigenlijk komt die zo uit de catechismus. En het punt is dat op die theologische vraag geeft ze een niet-theologisch antwoord. Ze beantwoordt die vraag eigenlijk nog niet eens echt helemaal. Ze hoort ergens de klok luiden en daar reageert ze zomaar even op. En wat ze dan zegt is, van nou ja, ik denk dat ik, als ik dat echt zou willen, dat ik inderdaad, dat het mogelijk is om die relatie met God te herstellen. Dat kan. Hè? En dat is ook zo, want God houdt van ons, is genadigd, heeft zijn hand uitgestoken, et cetera, et cetera. Snap je? Dus als je nou in haar schoenen gaat staan, dan zeg je eigenlijk van, ja, maar je hebt helemaal gelijk. Je kunt die relatie ook herstellen. Nou, en dan zeggen wij als amateurtheologen, hè, zeggen wij van, ho, wacht even, want er ontbreekt nog wat, hè. We hebben nog niet gehoord van dat Jezus Christus, dat hoort er wel bij. Nou, dat is niet zo erg. Wij denken dus dat er hier een puzzelstukje ontbreekt. Ja, dus ik denk van, nou, dat noemt ze niet, dus heeft ze dat wel door dat puzzelstukje er ook bij hoort. Dus wat ga je doen? Je bevestigt gewoon vanuit haar optiek en uit haar denken van, ja joh, natuurlijk, als jij wil, kan je die relatie herstellen. En vervolgens ga je het ontbrekende puzzelstukje aanreiken. Want, weet je hoe dat nou mogelijk is, dat zomaar kan, dat je zomaar die relatie met God kan herstellen? Omdat dat door Jezus Christus mogelijk gemaakt is. En dan ga je onmiddellijk een vraag erachter stellen. Wat vind je daarvan? Hoe denk je daarover? He, omdat je wil horen van, hey, landt dat? Past dat? Et cetera. Snap je? Dus een beetje tegennatuurlijk voor ons. Onze eerste reactie is, leraar, strepen, corrigeren. Moet je dus niet doen. Je moet gemeenschappelijke grond zoeken, vanuit haar perspectief bekijken. En dan zeg je van, hey, je hebt helemaal gelijk. En dan ga je dus op een andere manier daarop reageren. Is dit helder? Wat ik, ja? Je moet ook een vraag stellen. Hè? Maar kijk, we denken op dit punt, zeg maar, denken we even naar van hoe kun je nou gemeenschappelijke grond vinden? En misschien is het handig. Ik zit even te kijken om nog een ander voorbeeldje erbij te pakken. Laten we deze. Zo. Nee, ik krijg een hele nieuwe. Dit is hoe je gemeenschappelijke grond zoekt. Geef de ander gelijk als hij zij gelijk heeft. He, dus dat hebben we in dit geval ook gedaan. Ga vooral in het begin niet direct tegen iemands opmerkingen in. Probeer in die ander zijn schoenen te staan en vanuit dat perspectief te kijken. En benadruk niet de verschillen, maar de overeenkomsten. En gemeenschappelijke grond zoeken is beamen, die ander gelijk geven en vervolgens mag je dus ook wel aanvullen. En als je dus op die manier probeert gemeenschappelijke grond te vinden of de gemeenschappelijke grond die je hebt, zeg maar, uit te breiden, dan mag je dus best een puzzelstukje aanreiken. En als je dat dan doet, moet je daar wel onmiddellijk een vraag achteraan stellen van hé, kan je daar wat mee? Kun je iets met dit puzzelstukje? Of is dat totaal buiten jouw perspectief op dit moment? En dan krijg je wel weer terug van, nou ja, dat vind ik dus echt heel raar dat je dat zegt, bla bla bla. Nou oké, dan weet je dus, dat is dus een brug te ver. Of het is van, ja nee, dat snap ik wel, dat is logisch dat er inderdaad bij hoort. Nou dan weet je, oké, dat was dus niet zo'n issue, dan zit het waarschijnlijk een eindje verderop. Dus dat moet je inderdaad onmiddellijk daarna doen, dat je dus een vraag stelt. Dit is ook zeg maar een voorbeeldje, eigenlijk uit dezelfde categorie een beetje. Diederik die zegt, ik denk dat het mogelijk is in God te geloven zonder dat dat via Jezus gaat. Nou, is ook weer hetzelfde, we hebben onmiddellijk een reactie natuurlijk van nee, dat kan niet, dat klopt niet. Nou, als je op zo'n manier reageert, dan is dat eigenlijk net alsof, zeg maar, Diederik die staat met zijn neus die kant op. Hè, en dat je grijpt hem bij de schouders. Nee, dat klopt niet. Hè, je moet die andere kant op kijken. En dat vinden mensen een beetje, over het algemeen een beetje onbeleefd als je ze zo benadert. Dus de manier waarop ik naar hem toe reageerde was van... ja, natuurlijk kan je geloven in God of geloven dat God bestaat zonder Jezus. Zonder Jezus. Want, dus ik geef hem eigenlijk gelijk. En wij zouden onmiddellijk zeggen van ja, meneer, dat klopt niet, dat is fout. Maar ik geef hem gelijk. Het gros van de mensheid gelooft in God zonder dat ze in Jezus geloven. Ja, dus dat kan. Nou, en dat is hoe hij denkt. Van ja, je kunt in God geloven zonder Jezus. Snap je? Dat puzzelstukjes, die liggen er allemaal nog niet. Dat snapt hij niet. Ik zeg, nou, dat klopt, dat kan ook. Je kan geloven in God zonder Jezus. Ik neem daar niet een theologisch standpunt in. Ik geloof dat je Jezus nodig hebt, hè, om het met God in orde te maken. Dus ik twijfel niet aan de waarheid van het evangelie. Maar ik denk mee in de manier van denken van met de mensen met wie ik te maken heb. En ik probeer me voor te stellen van wat zeg je nou eigenlijk? Aha, dat zeg je. Ja, daar kan ik in meekomen. Maar ik vind wel dat er een puzzelstukje ontbreekt natuurlijk. En ik vind ook dat hij uiteindelijk wel de verkeerde kant op kijkt. Hè? Dus wat ik vervolgens doe van ja, hé, natuurlijk kan je geloven in God of geloven dat God bestaat zonder Jezus. Maar is het punt niet juist dat God zichzelf bekendgemaakt heeft door mens te worden? En die mens, die heette Jezus. Nou, ik verwijs hier terug naar iets waar ik het al een beetje met hem over gehad heb. Hè, dus ik zeg van ja, ik snap wat je zegt, hè, en daar zit ook wel wat in. Hè, maar is nu niet juist het punt, en dan probeer ik natuurlijk toch... He, dat ontbrekende puzzelstukje aan de orde te brengen. En wat je dan eigenlijk doet, is ik leg eigenlijk mijn hand op zijn schouder. He, en ik kijk dezelfde kant op als hij. En ik probeer hem met een zachte hand de andere kant op te leiden. En te kijken of hij met me meekomen wil. Nou, en dat is dan zeg maar een wat vriendelijker manier dan met een corrigerende pen daarmee om te gaan. Oké. Nou, wat we nu gaan doen is we gaan kijken naar Elske. We gaan kijken van nou, hoe gaan we nu dat gesprek met Elske verder voeren? Hoe gaan we nou op haar reageren? Dus vorige keer hebben we al naar Elske gekeken. Maar we zullen dan nog eventjes tevoorschijn halen wat zij precies zei. En dan gaan we daarover nadenken. Ik had Elske ontmoet in de chatbox. En na hoi en hallo was dit ongeveer haar verhaal. Zij zegt, ik weet niet goed wat het geloof van me verwacht. De dingen die ik lees, die ik hoor, die ik zie en die gebeuren. Ik kan me erg vinden in de ideeën die Jezus uitdraagt, maar niet in alles. En ik vind het moeilijk om naar een kerk te gaan, omdat ik denk dat de mensen daar wel alles letterlijk nemen. Nou, we hebben toen al even een beetje stilgestaan bij van, wat vind je hier nu van? Maar misschien dat het toch goed is om dat nu even weer te doen, omdat er ook een heel aantal nieuwe mensen zijn. Dus ook nu nog even van, je hoeft niet onmiddellijk te bedenken van, wat ga je nu zeggen als antwoord op dit? Maar gewoon, als je dit nu hoort, wat vind je dan? Wat denk je? Dus reageer maar even. Ze is bang dat ze het hele plaatje ineens moet geloven. Anderen? Ze moet iets doen, er wordt iets van haar verwacht. Ja, en ze weet nog niet precies wat. Dus ze denkt dat ze van alles moet, ja. Verder? Ja, dat is positief. Hè, dat ze zich kan vinden in ideeën van Jezus. Dat is mooi. Ik hoor het niet. Ja, de drempel naar de kerk is op de een of andere manier heel erg hoog. Ja. Maar dat vind ik ook wel weer boeiend, hè? Want dan kom je dus iemand tegen en die zegt, ah, de kerk, maar Jezus, het idee van Jezus is heel prachtig ook, hè? Als het nou andersom was, dan was het niet goed volgens mij. Maar er is dus nog best hoop. Nog meer reacties? Het is iemand die nadenkt. Oké, prima. Nou, dan heb ik de vorige keer ook de vraag gesteld en laat ik het nu ook doen. Wat denk je, heeft Elske een christelijke achtergrond of heeft ze een niet-christelijke achtergrond? Is ze christelijk opgevoed of juist helemaal niet? Dus het is misschien leuk om eventjes vingers te zien en te kijken wat jullie allemaal kiezen. En dan als we nou verder gaan kijken, dan komen we erachter van, ja, wat was het nou of niet? En dan zien we of jullie gelijk hebben. Dus hou allemaal je vinger bij het knopje. De rode van nee, de niet. En de groene van ik denk wel dat ze een christelijke opvoeding had. Dus wie zegt van ja, volgens mij had ze wel een christelijke opvoeding? Oké, een aantal mensen. Wie zegt er nou nee, volgens mij had ze geen christelijke opvoeding? Dat is dus de meerderheid. En wie had zijn vinger nog niet opgestoken? Ah, jij kon je keus niet maken. Oké, goed, prima. We gaan nadenken over van wat moeten we hier nu mee. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eens even goed kijken naar wat ze zegt allemaal. Want ze zegt nogal wat, hè? Dat is echt een heel verhaal. Nou, dus om een beetje helder te krijgen van waar ze het nou allemaal over heeft, wil ik graag van jullie sleutelwoorden horen van de thema's die er allemaal in zitten. Ja, dus ik weet niet goed wat het geloof van me verwacht. Nou goed, dat gaat dus geloof. Dat is dus één. En welke andere dingen zitten er nog meer in? Ze leest erover. Ik heb zelf het idee dat dat niet gaat over het geloof. Ik heb het idee dat dat wat anders is. Ja?
Ze zegt, ik vind het moeilijk om naar de kerk te gaan.
Ja, dus wat is dan het thema? Ja. Oké. Okay. Jouw keuze is helder. maar hoe kan je nou met één woord zeg maar aangeven wat dus hier het onderwerp is? Of een ander? Ja, Jezus is ook een onderwerp, maar dan net niet deze, maar dat is ook inderdaad een onderwerp. Dus we hebben nou geloof in Jezus. Kerk, dat is er ook één. Welke nog meer? Dus niet alles. Er is wel positief over het idee van Jezus, maar niet alles. Dat klopt. Maar dat zou ik dan ook zeggen van ja, dat is dus het kopje Jezus. Hè? Ideeën van Jezus, sommige positief, sommige negatief. Wat er in de wereld gebeurt, precies. Ik denk dat dat is van de dingen die ik lees, die ik hoor, die ik zie en die gebeuren. Dat is dus van ja. De tijd waar we in leven, de cultuur. Hè, dus dat is er inderdaad ook één. En dan hebben we nog eentje, een vijfde. Ja? Ja. 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 Ja, zeker. Zij denkt dat ze iets moet doen. En ze weet niet wat het geloof van haar verwacht. Klopt. Zeker. Maar hè, dus dat is inderdaad een thema, een onderwerp waar je over door zou kunnen praten. Dus dat is dan zeg maar het geloof en wat het van de verwacht. Dus geloof, dat valt daar dan onder. Maar buiten dat is er dus ook nog een vijfde, een laatste. Wie weet welke dat is? De mensen in de kerk, nou dat is dus de kerk. Kerkmensen. Ze kent de kerk niet, ook valt ook onder de kerk. Ja, letterlijk. Maar letterlijk wat? De Bijbel, precies. Dus dat is de vijfde. He, want ze zegt, die mensen daar wel alles letterlijk nemen. Wat nemen die mensen letterlijk? Ja, de Bijbel nemen ze letterlijk. En dat moet je dus niet doen, dat is niet goed. Dus ook al noemt ze het woord Bijbel niet, dat is toch het onderwerp. He? Ja. He? Dat krijg je met zoekende mensen die... Oké, dus we hebben vijf onderwerpen. Geloof. De tijd waar we in leven. Jezus, kerk, Bijbel. Wow. Wow, daar kan je... Over elk onderwerp kan je, weet ik niet wat, hoe lang praten, snap je? En zij doet, ze legt het zo even op je bordje neer. Dus het lijkt me niet handig om zeg maar een hele verwarrende discussie over al die vijf dingen tegelijk te hebben. He, dus wat we het beste kunnen doen is dat we zeggen, nou oké, laten we er nou gewoon eerst maar eens even één uitpikken. Laten we daar eens over doorpraten, snap je? Dus ook nu weer allemaal de handen bij de knopjes en jullie mogen een keuze maken. Wat vind jij nou het beste onderwerp van die vijf waar je over door zou kunnen gaan praten? Wat zou jij doen? Waar zou jouw volgende vraag, de vraag die je aan gaat stellen, waar zou die dan over gaan? Oké? Dus iedereen helder? Right. Wie zegt geloof? Daar moeten we het maar eens over hebben. Twee mensen? Oké? Wie zegt de tijd? He, dingen die ik lees, die ik hoor, die zie en gebeuren. Daar moeten we het maar over hebben. Een heel aantal mensen, ja. Ik kan me erg vinden in die ideeën die Jezus uitdraagt, maar niet alles. Dus Jezus, wie wil daarover hebben? Ook een heel aantal mensen. Dan de kerk. Wie wil het over de kerk hebben? Helemaal niemand. Kijk. En dan de Bijbel. Dan moeten we het maar eens over de Bijbel hebben. 1 persoon, 2 personen. En wie had nog geen keuzes gemaakt? Nou, iedereen die doet mee. Ja, na de vorige keer. Nou gaan we natuurlijk wel even kiezen. Oké. Nou, prima. Geen van de 5 keuzes die je maakt is fout. Want zij noemt ze. Zij begint erover. Zij zegt het toch? Dus als je 1 van die 5 dingen over door gaat praten, prima. Het zou fout zijn als je over evolutie gaat praten. Ja? Of weet ik niet wat voor dingen. Dus als je 1 van die 5 dingen kiest, is altijd goed, omdat zij ermee komt. Maar ik zal je vertellen wat ik gekozen heb en waarom. En dat heeft te maken met van wat vind ik dat een goed aanknopingspunt is. En dat heb ik geprobeerd een beetje te definiëren. Nou, het heeft met het geloof te maken. Hè. Je kunt zeg maar ook een heel goed aanknopingspunt vinden over voetbal of auto's of wat dan ook maar. Maar in het verband waar wij nu zeg maar nadenken is dat iets minder geschikt. Dus het moet met het geloof te maken hebben. Nou, het moet iets positiefs zijn. Je kan allebei heel negatief over de paus zijn of de kerk of weet ik niet wat. Ja, dat is toch iets minder handig. Je bent het er samen van harte over eens en is daarmee dus gemeenschappelijke grond dat als vertrekpunt kan dienen. Het is mooi als dat in de richting van Jezus leidt, maar ja, dat kan niet altijd en dat is ook niet altijd zo. Maar dat is, als het zo is, dan is het mooi meegenomen. Nou, als je nou met dit zeg maar in je achterhoofd, als we dan gaan kijken naar van wat Elske dan zegt, hè, dan is het dus van, nou, ik weet niet goed wat het geloof van me verwacht. Hè. Dus vaag, dus niet duidelijk, dus een vraag voor haar. De dingen die ik lees, die ik hoor, die ik zie en die gebeuren. Nou, wel jongens, wat een toestanden. Ik kan me erg vinden in die ideeën die Jezus uitdraagt. Ze is heel enthousiast over, maar niet alles. Hè. En ze vindt het moeilijk om naar een kerk te gaan. Dus nou, dat is alweer lastig en vervelend en moeilijk. Omdat die mensen daar wel alles letterlijk nemen. Nou ja, dat is wel zo fout en verkeerd, dat moet je dus echt al helemaal niet doen. Snap je? Dus voor mij is het zo, er springt 1 ding, springt daar uit, waar ze heel positief, de ideeën van Jezus. He, dus ik denk van ja, ben ik ook heel erg positief over, laat dat nou net zijn waar ik ook heel enthousiast over ben. Dus als ik nou zeg maar in haar religieuze winkelwagentje ga zitten snuffelen, he, dan is de macaroni hier, dat zij positief is over de ideeën van Jezus. En dat heb ik gemeenschappelijk met haar, dat deel ik met haar, ben ik ook heel enthousiast over. Dus dat is zeg maar wat ik dan kies, van laten we daar over doorpraten. Nogmaals, het is niet fout als je dus die andere dingen kiest, maar ik vind zeg maar in dat verhaal, in de wandeltocht die ik met iemand wil maken, he, vind ik dat in dit geval, als we het gaan hebben over de kerk, vind ik dat een beetje afleiden van de route die ik graag met haar wil bewandelen. En die andere dingen ook. Dus mijn onderwerp is Jezus. Daar wil ik met haar over doorpraten. Ik moet met haar over de kerk praten als dat haar belemmert om dichter bij God te komen. Ja, dan moet je het daarover gaan hebben. Dus als ik nou merk in het gesprek met haar van ja, maar die kerk dat zit daar zo ongelooflijk dwars. Ja, dat is een obstakel voor haar waardoor ze niet verder komt. Dan moet je het daarover gaan hebben. Maar als ik dat dus in eerste instantie kan vermijden en misschien met een beetje sneltreinvaart, hupplakee, dan maar gelijk daarover. Nou, waarom niet? Waarom zou je dat niet doen? Oké, nou dan weten we nu twee dingen. En dat is 1, we gaan een vraag stellen. 2, hij gaat over Jezus. Hoe zou die vraag kunnen luiden? Hoe gaan we die vraag formuleren? Doe eens een paar suggesties. Wat vind je goeie, wat zijn de goede dingen van Jezus? Ja. Ja, wat vind jij goede dingen van Jezus? Oké. Okay. Andere mogelijkheden misschien? Wat vind je niet goed is een optie. Een link kunnen leggen met een ander onderwerp. Op wat voor manier? Oké. Oké, dus dus je zegt van je zou een link kunnen leggen met die andere onderwerpen van Jezus wordt genoemd in de Bijbel. Dus de Bijbel moet je niet letterlijk nemen, maar hoe weet je dan welke ideeën van Jezus goed zijn of niet goed? Nou, whatever. Maar dan wordt het ook wel weer lastig. Dan ga je natuurlijk wel weer twee onderwerpen pakken. Hè? Dat is bijna nog moeilijker dan wanneer je er één pakt. Als je er één hebt, dan heb je denk ik al een hele kluif aan. Andere. Wie is Jezus? Wat weet je over Jezus? Ja? Oké. Okay. Andere mogelijkheden nog? Nou, op zich zeg maar allemaal. Ja, tuurlijk. Hoe weet je daarvan? Hoe heb je daarover gehoord? Ja, klopt. Ja, dus jij zegt van, als je haar reactie ziet, dan wat een smeltkroes van allerlei dingen is dat. En dan is het wel interessant om te vragen van, hoe weet je dat? Hoe ben je erachter gekomen? Zeker. Nou, maar dat is dus precies, zeg maar, dat religieuze winkelwagentje. Hè, het is van alles zomaar bij elkaar en door elkaar. Dus ik denk, dat zijn allemaal wel goede vragen. Zij heeft vanuit de goede ideeën van Jezus. Dus het is heel simpel om te vragen, nou, welke ideeën van Jezus vind je dan goed? Ik zou iets minder geneigd zijn om te vragen van welke ideeën vind je dan niet goed? Omdat je dan weer over negatieve dingen gaat praten. Dus ik denk in eerste instantie van, probeer een goed aanknopingspunt te vinden en dat uit te bouwen. Dus de positieve dingen. Dus liever eerst over de positieve dingen praten. Maar wat ik gedaan heb is, ik heb haar inderdaad gewoon rechtstreeks de vraag gesteld van wie was Jezus dan volgens jou? Dus ik ben het niet over de ideeën van Jezus gaan hebben, maar over Jezus zelf. Waarom? Ik wil weten met wie ik te maken heb en ik wil weten hoe zij denkt over wat voor beeld van Jezus heeft ze. Dat hebben we met elkaar gezegd, van je wil weten wat die ander is en we hebben 8 dingen genoemd. Nou, wat voor beeld heeft ze van Jezus? Dus dan kan je over ideeën van Jezus gaan praten. Nou goed, dan is het een beetje een omweggetje en dan kom je er uiteindelijk ook wel achter. Dus het is helemaal niet erg. Maar ik ben dan, zeker op internet, heel to the point. Ik wil meteen weten met wat voor vlees ik in de kuip heb. Dus ik vraag rechtstreeks van, nou oké, okay, jij zegt dat dus. Wie was Jezus dan volgens jou? Zij geeft het antwoord, een man met een missie. Iemand die gezonden werd door God om de mensheid weer op het juiste spoor te krijgen. Nou, wat vind je van dit antwoord? Dus ook, je hoeft niet onmiddellijk te zeggen wat ga je antwoorden, maar wat vind je van wat ze zegt hier? Ze weet veel. Oké. Okay. Positief. Positief. Ze? Ze is zelf ook gericht op het doel. Richting het laatste puzzelstukje. Oké. Okay. In ieder geval een goed idee dat de mensheid op een heel verkeerd spoor zit. Mm-hmm. En hij heeft een opdracht van God gekregen. Oké. Okay. Is God expres met een kleine g? Ja, dat is, weet je, dat is altijd een beetje lastig. Hè? Want vinden ze de shift-toets zo snel niet als ze dat aan het intypen zijn? Of is dat echt heel bewust? Dus ja, misschien, misschien niet. Weet je nog niet. Ja. Aha. Ze heeft 100% gelijk dat ze zoekt naar het juiste spoor. Oké. Okay. Verder nog? Dit is eigenlijk het. Dit is gewoon, het is helemaal goed. Deze bedoel je? Mm-hmm. Oké. Okay. Dus wat wil je ermee zeggen?
Als zij vindt dat hij een man met een missie is, zou ja. Maar als jij dat dan zo vindt,
wat ontbrak er dan aan?
Wat volgens jou mis jij dan?
Ja. Oké.
Okay. Mm-hmm.
Ja. Dus dat is een vraag die je hebt, van als zij dan dit positieve antwoord geeft, terwijl ze dan toch vindt van dat bepaalde ideeën van Jezus dan ook niet correct waren, van hoe zit dat dan? Ja? Oké. Okay. Verder nog. Maar dit is dus helemaal, zeg je. What next? Ja. Als dit nou zo'n geweldig positief antwoord is, van wat moet je dan? Oké, okay, je kan zeggen van er valt meer over hem te vertellen. Maar wat bedoelt u als u zegt er valt meer over hem te vertellen? Oké, maar wacht even. Wacht, ho. Hey, ja, hé. Hey. Nee. Nee, maar dat is een belangrijke constatering. Want hey, u zegt van, want hij is niet alleen maar een man en een mens, maar hij is ook de zoon van God. He, maar dat is eigenlijk wat ik horen wilde. He, maar wat nog niet kwam, want we zijn, dat is natuurlijk een heel positief antwoord. Maar ik heb haar inderdaad nog niet horen zeggen van Jezus is de zoon van God. Ze zegt een man met een missie. He, en net zoals als God met een kleine g, wat zit daar achter? Waarom zit daar iets achter of niet? Weet je niet. Maar ook een man met een missie, wat zit daar achter? Ziet ze Jezus alleen maar als mens of kan ze hem ook zien als zoon van God? En dat haal ik hier nog niet uit. Ik vind het wel een heel positief antwoord, maar dat haal ik hier dus nog niet uit. Snap je? Dus wat zijn nou goede vragen die je zou kunnen stellen om hierop door te gaan? Hè? Dus jij doet een suggestie van, wat is dan dat juiste spoor? Dat zou je kunnen vragen. Sorry?
Als hij zegt dat hij gezond werd door God, hoe werd hij dan door God?
Hoe werd hij door God gezonden? Ja, oké. Okay. Is hij geslaagd in zijn missie? Dat is ook interessant. En wat was zijn missie? Oké. Okay. Wat nog meer? Zegt u het maar, want u kwam net met een suggestie. Ja. Want u zei van, ja, maar er valt nog zoveel meer te vertellen. Maar doe eens een poging om dat niet dan te vertellen, maar dat in de vorm van een vraag te doen. En wat zou u dan vragen? Want het is heel positief, maar we vinden dat er iets ontbreekt. Hoe vraag je dat? Is God een man? Hoe kijk je aan tegen het idee van Jezus als zoon van God? Dat is eigenlijk waar ik naar zoek. Dat is heel eenvoudig. Snap je? Dat is ook wat ik haar gevraagd heb. Was hij de zoon van God? Was die God zelf? Omdat ik vind dat... Ik heb haar dat nog niet horen zeggen. Snap je? Heel positief. Maar dit weet dus... En dat is dus nog onduidelijk voor me. Nou, dan vraag ik er gewoon naar. Vraag ik gewoon van... Nou, oké. Okay, hoe denk je daar dan over? Denk je ook dat hij de zoon van God was? Omdat als zij dan antwoord geven, weet ik meteen waar ik aan toe ben en wat voor vlees ik in de kuip heb. Hoef ik daar niet langer over te gissen. Snap je? Dus ook die andere vragen zijn niet fout. Sterker nog, die heb ik ook gesteld. Maar dit wilde ik ook weten, dus vraag gewoon rechtstreeks naar. Nou, dan moet ik er wel bij zeggen. Meestal, als ik in gesprek ben met mensen, is niet de tweede vraag die ik aan mensen stel: was Jezus de Zoon van God? Maar in dit geval, omdat ze zo positief was over de ideeën van Jezus, omdat ze een hartstikke goed antwoord gaf, ja, dan ga ik ook in sneltreinvaart door. Hè? Dan ga ik niet aarzelen. En dan vraag ik ook door, van, kan je die stap ook maken? Hè? En dan weet ik, van, nou, tot hoever gaat ze? Waar blijft ze steken? En dat is mijn doel, dat ik daar dus achter kom. Oké, het antwoord wat ze gaf gaat als volgt. Geen idee. Ik moet zeggen dat ik het moeilijk vind om God met een hoofdletter te zeggen. Daar heb je hem. Ik zeg liever God met een kleine g, omdat ik denk dat het een al is. Niet één God die beter is dan de andere. Allah, Yahweh, Shiva, Vishnu, de oermoeder, de god van en de godin van de heksen. En de hele reuter met uit. Oké. Dit was toch even iets anders dan we in eerste instantie ingeschat hadden. Ja, toch? Ja, je vroeg er zelf om. Absoluut. Sorry? Maar je weet wel waar je met Elske staat. Absoluut. En kijk. Precies. Ja. He, dus jij zegt van dat antwoord past wel heel goed bij de smeltkroes wat je in het begin eigenlijk al geproefd hebt. Nou, absoluut. He, en dus Elske is ook het ultieme voorbeeld van de religieuze shopper. He, die gewoon, nee joh, kom maar, wop, heel dat winkelwagentje vol, alles erbij. Hoppelee. Maar wat interessant is hier, is van, jongens, met een beetje doorvragen, 2-3 vragen, gewoon een beetje doorvragen, heb je in één keer door van, oh, wacht even, met zo iemand heb ik dus te maken. Het is heel positief over de ideeën van Jezus, maar hier bij haar godsbeeld, bij het beeld wat ze van God heeft, daar zit dus al, zeg maar, een heleboel verwarring. Dus dan weet je van, oké, dat is dus een issue, dat is een ding, dat is waarschijnlijk een punt, ja, waar we het wel met elkaar over moeten hebben, van hoe kunnen we daarin verder komen. Laat je niet afschrikken als nou iemand zoiets noemt. Hè, want je kan je voorstellen dat je denkt van, wow, wat moet ik hier? Wat moet je hier nou ineens allemaal weer mee, man? Laat je daar nu niet afschrikken. Hè, want je kunt ook hier gewoon, zeg maar, heel eenvoudig doorvragen. Je kunt vragen, wie is God? En hoe weet je dat? Ja? En dan laat je haar dat uitleggen. En de reden waarom dat interessant is om te vragen is van, wat is dit voor een denkbeeld? Is dit de eindconclusie na 10 jaar studie en de boekenkast vol boeken erover? Of is dit toevallig wat ze op dit moment denkt? Ja? En het is meestal dat laatste, ja, dat is toevallig wat ik op dit moment denk. Want ja, iedereen die shopt in de religieuze supermarkt. Dus het gaat vaak helemaal niet zo diep. En dat betekent dat als je dus een beetje doorvraagt van, hoe weet je dat nou? Hoe ben je nou, zeg maar, tot die conclusie gekomen? Wat zijn... En dan, oh, dan gaat het niet zo diep. En als het dus niet zo diep gaat, dan betekent dat er dus ook meer ruimte is, dat het makkelijker is, dat mensen van gedachten veranderen daarover, als ze daarvoor de goede puzzelstukjes aangereikt krijgen. Dus gewoon een beetje doorvragen hierover. Gaan we nu niet doen. Dit zijn wel allemaal die vragen van wat was die missie en dergelijke. Maar dat kun je rustig in het boek nalezen als je dat wilt weten. Oké, dus we hebben nu gekeken naar hoe kan je erachter komen wie iemand is. Zoeken naar een aanknopingspunt. Waar ga je verder praten? En op een gegeven moment, als je nou in gesprek bent met mensen, wat je moet gaan doen is dat je moet gaan zoeken naar, wat is nu eigenlijk het punt bij deze persoon? Waar zit hem, waar wringt de schoen? Dat moet je eigenlijk weten. Daar moet je achter zien te komen. Wat is het probleem? Wat is er aan de hand? Wat is de issue van deze persoon? Want als je dat helder hebt, als je de diagnose helder hebt, dan kan je medicatie voorschrijven. Hè, Rolf? Als die diagnose, als dat vaag is, als dat, hè, ja, wat moet je dan doen? Dan weet je niet goed wat je moet doen. Dus je moet eigenlijk een beetje analyseren van, wat is er nou aan de hand? Nou, laten we eens gaan kijken of we dat in geval van Karel daarachter kunnen komen. Wat dat is. Dit is gewoon een heel kort voorbeeldje. Meestal zijn de gesprekken natuurlijk wat langer en uitvoeriger en dan moet je wat dieper graven. Maar dit is een heel kort voorbeeldje en daarom bruikbaar voor vanmiddag. Karel die zegt op een gegeven moment aan zijn e-coach, ik probeer geen contact te maken met God. Ik vind het namelijk moeilijk om contact met iemand te maken waarvan ik het bestaan niet geloof of ervan overtuigd ben dat hij bestaat. Dus de vraag, wat is hier aan de hand? Wat is het ding van Karel? Bidden? Andere suggesties? Hij gelooft niet in God. Oké. Waarom zou hij contact maken als hij niet eens weet of die bestaat? Dat is interessant, hè? Dat is interessant. Maar als je nou dit hoort, dan denk je van, nou, wel, die gooit de deur dicht. Zo van, hé joh, ik geloof niet dat God bestaat. Maar hij had zich ingeschreven voor die cursus. Dus waarom schrijft hij zich dan in voor een cursus? En dan geeft hij zo'n antwoord. Dus, waar is hij naar op zoek? Nou, dat vraag ik jullie. Ja. Mm-hmm. Jij zegt. Jij zegt van hij vindt het alleen maar moeilijk om het contact te maken. Hij zegt niet direct dat hij dat niet wil. Dus daar zou iets kunnen zitten. Waarom geloof je niet dat hij bestaat? Dat zou een goede vraag kunnen zijn om verder te gaan. Maar. Wat geloof je dan wel? Ja, maar ik wil even zeg maar, met elkaar helder hebben van kunnen wij de vinger op de zere plek leggen hier? Ja, maar hij zegt dus ook van dat moet je, dat probeer ik dus niet. Het is eigenlijk een uitnodiging van hem van overtuig me maar. Ja, er zit wel wat in. Een uitdaging. Ja, dus wat wil je daarmee zeggen? Hij. Ja, dus jij zegt van hij wil best wel overtuigd worden. Dat hoor jij eruit. Oké? Okay. Kijk, dat is de vinger op de zere plek. Dus hij zegt van, beste mensen van de Waarom Jezus cursus, lieve e-coach, ga nou niet van mij vragen dat ik contact met God maak. Dat is een brug te ver. Ja, dat moet je mij niet vragen om contact met God te maken, want mijn probleem is dat ik niet kan geloven dat God bestaat. Mijn probleem begint al veel eerder. Ik heb moeite om te geloven dat God bestaat. Dat is mijn probleem. En het enige wat hij er niet achter zet is, help mij. Ja? Maar dat, zo moet je het wel lezen. Ja? En daarom doet hij die cursus van, jongens, ik snap niet, ik kan niet geloven dat God bestaat. En jullie roepen allemaal van dit en dat, je kan contact met hem krijgen. Nou, dan moet je, nou, ik wil dan wel eens weten hoe dat zit. Ik wil wel eens weten of God bestaat. Dus help mij maar daarbij, snap je? Maar het is dus belangrijk om helder te krijgen van, aha, wacht eens even. Dit is dus het ding van Karel. Dit is dus waar hij mee zit. Want als je dan nou dat probleem helder hebt van, oké, jij hebt moeite om te geloven dat God bestaat, dan is de volgende stap, oké, wat gaan we daarmee doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen? Ja? Maar als je het probleem niet helder hebt, dan ga je misschien over, maar eigenlijk wil je misschien wel contact met God maken. Dus, en dan ga je op dat vlak misschien proberen, moet je helemaal niet doen. Want hij geeft hier aan, dit is mijn probleem. Oké, jij moet dat kwartje moet bij jou vallen van, oké, dat is aan de hand, dan gaan we daar dus mee aan de slag. Oké, Nou, dan is de volgende vraag, wat gaan we nu doen? Wat gaan we dan nu tegen Karel zeggen? Hoe ga je hier dan verder mee? Doe eens een suggestie. Hoe kun je erachter komen of die wel of niet bestaat? Oké? Okay. Dat is altijd goed, hè? Dus hem eerst laten weten dat je begrijpt wat hij zegt. Ja? Oké, okay, en dan? Dan is nog even open. Oké? Okay. Zou hij graag contact willen hebben? Nou, ik denk, ja, ik ben bang dat als je dat dus zegt, dat hij dus zegt van, ja, nee, nog even niet. Want ik heb problemen dat hij bestaat. Dus ga mij nou eerst helpen dat ik erachter kom dat hij bestaat. En als ik dan weet dat hij bestaat, dan kunnen we het misschien eens gaan hebben over contact met hem hebben. Maar als ik nog niet geloof dat hij bestaat, dan moet je nog niet van me vragen om contact te hebben, snap je? Dus je moet het volgens mij niet hebben over dat contact hebben, omdat hij hier aangeeft dat een brug te ver is. Zullen we samen op reis gaan om dat te ontdekken? Ik denk dat hij zal zeggen ja, daarom heb ik me ingeschreven op de cursus. Dus wat is dan de volgende vraag? Als God zou bestaan, wat voor beeld heb je dan van hem? Ja. Als God niet bestaat, dan wat? Ja. Dan? En wat is dan de vraag? Oké. De eerste helft van de vraag heb je, maar nou de rest nog. Oeh. Ja. Oké, okay, dus jij zou wel willen weten wat erachter zit, van waarom denk je hierover na? Oké. Okay. Ik zou hem vragen wat hij dan wel gelooft, oké? Okay. Ja, met iemand te maken waarvan hij bestaan niet gelooft, dus daar bedoelt hij God mee, hè? Ja.
En dit was mijn vraag.
Ja.
Ja. Wat ik tegen deze cursisten, deze kaart zou zeggen, is: heeft Jezus iets meegemaakt?
Mm-hmm. Oké, okay, dus jij zegt van nou: dit was een vraag voor mezelf en ik zou hem willen vragen: heeft Jezus hier iets mee te maken? Nou, kijk, weet je, je moet altijd voorzichtig zijn als je een ander iets hoort zeggen wat je bij jezelf herkent en dat je het dan toch weer over jezelf gaat hebben. Hè? Want het is altijd maar de vraag: van ja, maar is dat dan ook echt? Dat van die anderen. Maar dus in zijn algemeenheid meer zeg maar een soort van waarschuwing. Van, dat je daar voor moet waken, zeg maar. Nou, ik ga jullie een gouden tip geven. Ik ga jullie een vraag geven die je kan stellen, waar je in 80% van de situaties mee uit de voeten kan. Dat gaat je redden. Als je op een punt komt in een discussie met iemand waarvan je denkt van, nou, ik weet echt niet wat ik nu moet vragen, dan gaat deze vraag jou helpen. Hè?
Wat denk je
zelf? Wat denk je zelf? Nee, dat is het. Nee, dat is hem niet. Nee, het is een één woord vraag. En het is waarom? Waarom kan jij niet geloven dat God bestaat? Wel, ja, die waarom. Ouders met kinderen weten hoe lang je een gesprek vol kunt houden met de waarom vraag. Kun je eindeloos een gesprek mee gaande houden. Snap je? Daarom zeg ik ook, het is een gouden tip. He, maar als je niet weet wat je moet doen, vraag gewoon waarom. Ja? Kun je eindeloos gesprek mee volhouden. Maar dat is natuurlijk een geintje, maar het is echt zo. Vraag gewoon waarom. He, dus je weet wat er aan de hand is. Hij heeft moeite om te geloven dat God bestaat. Waarom? Waarom is het moeilijk voor jou om te geloven dat God bestaat? Laat het maar uitleggen. Hij heeft daar redenen voor. Snap je? En die waarom vraag, die kan je ook op 1000 manieren formuleren. Je hoeft hem niet altijd maar waarom te vragen. He, dus als je zegt van waarom kan jij niet geloven dat God bestaat, dan kan je hem ook anders formuleren. Ik zou het zo doen. Dan zeggen van nou, geef mij eens Jouw top 3 van argumenten, hè, waarom God niet bestaat. Ik hoef ze niet alle 1000 te horen, maar geef nou de 3 belangrijkste redenen, hè, waarom jij moeite hebt om te geloven dat God bestaat. Nou, dan heb ik de 3 belangrijkste, dan kunnen we kijken, kunnen we daar wat aan doen. Maar denk ik dan, jij doet de Waarom Jezus cursus, dus je zult misschien ook wel ondergesneeuwd ergens denken van, nou, zou misschien toch wel kunnen. Dus daar ben ik dan ook benieuwd naar. Hè? Dus dan wil ik ook weten, misschien kan je ook wel 1 of 2 redenen geven, hè, waarom je denkt dat het wel zou kunnen. En dan noemt hij ze, hoef ik ze niet voor hem te bedenken. En misschien als ik er 1 of 2 hè, hem kan helpen om die te ontzenuwen. En 1 of 2 van die anderen zeggen, maar ja, dat zijn toch hele goede dingen. En die een beetje boven de sneeuw uithalen. En dat hij zoiets heeft van, hé, snap eigenlijk niet waarom ik daar zo moeilijk over deed, snap je? En dan hoef ik dus niet mijn argumenten te geven waarom ik geloof dat God bestaat en bla bla bla. En dat overtuigt hem niet, enzovoort, enzovoort. Ik probeer dat uit hemzelf te halen. Oké, dus probleem wat er aan de hand is, duidelijk hebben en dan kijken van hoe je daar mee om kan gaan. Als je in gesprek gaat met mensen, dan zul je dus merken dat er obstakels komen. Dat er argumenten komen, dingen waar mensen vast blijven steken, waar ze blijven haken, waar ze niet voorbij kunnen. Bijvoorbeeld de ruïnes van een kerk, waar ze niet voorbij kunnen, slechte ervaringen. Nou, dan moet je het daarover gaan hebben. Dan moet je kijken van, kan ik iemand helpen daar voorbij? Of iemand is bijvoorbeeld op levensvragen stuk gelopen van, waarom laat God deze ellende toe in mijn leven? En het autootje is stuk gelopen. En dan heeft het niet zoveel zin om van afstand te roepen dat God van je houdt. Want dat komt dan gewoon niet over. Je moet daar naartoe gaan. Je moet kijken waar zit het probleem. Waar ben je vastgelopen? Wat is er gebroken? Kunnen we dat heel maken? En kunnen we die auto weer op gang krijgen? Ofwel, er zijn beren op de weg. En daar moeten we dus wat mee doen. En hier zijn de beren. Nou, het is niet altijd zo dat als je beren tegenkomt, dat je dan zeg maar het gevecht met die beren aan moet gaan. Dat je meteen moet gaan knokken van, oh, hier hebben we een beer, een bezwaar, hè, tegen een god. Want vechten met beren, nou, dat is niet altijd zeg maar handig. Je komt ook niet altijd als overwinnaar uit de strijd. Dus soms is het beste om beren te vermijden. En gewoon kijken van, nou, kunnen we misschien een weg door het bos vinden, dat we langs die beren heen komen en dat we op een veilige plek komen. En dat je dus niet het gevecht met die beren hoeft aan te gaan. Maar soms is het ook onvermijdelijk, dan heb je met hele hardnekkige problemen te maken en mensen zijn echt bang of willen gewoon niet verder. En dan moet je kijken van wat kan je eraan doen om voorbij die beer te komen. Dus je komt zeg maar op een punt in het gesprek dat je zegt van nou, ik stel heel veel vragen, ik wil jou kennen, ik probeer erachter te komen wat er aan de hand is, wat jouw ding is. He, maar je komt op een punt dat jij denkt van ja, maar nu zou ik wel eens wat willen zeggen. Nu wil ik wel eens een punt maken. Ik wil nu wel eens zeg maar iets duidelijk maken, iets overbrengen, whatever. Ja? Nou, mijn advies over het algemeen, zeker in het begin, is van als je nou op dat punt komt, blijf dan nog even vragen stellen. Want wij komen veel te snel op het punt dat we zoiets hebben van nou, maar nu ga ik wat zeggen en nou ga ik wat vertellen. Ja, dus blijf dan nog even doorgaan met erachter te komen van wat er aan de hand is en vragen stellen. Maar het grappige is dat je je punt kunt maken door vragen te stellen. En dan gaan we naar een voorbeeldje toe, want dat maakt meteen duidelijk hoe dat werkt. En dat gaat dan bijvoorbeeld als volgt. Nancy die zegt, nou, ik las ergens dat je geen liefde kunt ervaren als er geen kwaad is. En dat heeft een beetje met de yin-yang gedachte te maken. Hè? Dus van goed en kwaad houden elkaar in balans. En het is maar goed dat er kwaad is, anders weet je niet hoe goed is. En dat soort dingen. Dus dat zit er een beetje achter. Nou, wat je dan kan doen, dan kan je zeggen van, nou, ik wil een punt maken, hè, een argument gebruiken. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, baby's die kunnen wel liefde van hun moeder krijgen, terwijl ze nog geen kwaad kennen. Hè? Dus dan heb je iets wat je er tegenover zet. Maar je kunt precies hetzelfde zeggen in de vorm van een vraag. En dan klinkt het als volgt. Kunnen baby's die nog geen kwaad kennen, dan geen liefde ervaren van hun moeder? Snap je? En als ik het doe in de vorm van een vraag, dan is dat geeft meer ruimte, zeg maar. Ik pinpoint mezelf niet zo vast van, nou, dit is wat ik vind en ik stel dat tegenover dat van jou. Ik lanceer het als een vraag, zo van, nou, hè, wil je hier eens over nadenken? Wat vind je er dan van? En afhankelijk van hoe zij reageert, kan ik meer met haar linksop meegaan of ik kan meer met haar rechtsop meegaan. Snap je? Dus het geeft gewoon wat meer ruimte dan wanneer ik echt stelling neem. Dus dit is een voorbeeld van hoe je dus door een vraag, door het als vraag te formuleren, dat je toch een punt kan maken. Want op zich, zeg maar, die boodschap, die komt wel over. Nou, nog een voorbeeldje. Deze sla ik even over. Deze gaan we doen. En dit gaat dan in twee stappen. Henk, die is iemand die gaat naar de kerk, die gelooft ook, maar hij heeft een probleem. En dat is namelijk dat hij vindt het moeilijk om te geloven dat doden weer levend worden. Dus dat is zijn ding, dat is zijn issue. Misschien is er nog wel meer, maar dit is in ieder geval één. Dus het is in ieder geval één beer die er is. En nou kan ik dus ook, zeg maar, hier kun je, zeg maar, een argument gebruiken, daartegenin, een stelling. En dan zeg je van, nou, God is onze schepper. Hè? Hij heeft de wereld gemaakt. Nou, dan kan hij ook doden wel weer levend maken. Hè? Dat is een argument. Maar dat kun je dus ook doen in de vorm van vragen. En dan in dit geval gaat dat dan in twee stukjes, omdat het een hele stap is, zeg maar. Dus de eerste vraag die ik aan Henk zou stellen is van, denk je dat God iets met het ontstaan van de wereld te maken heeft? Ja, dus als ik die vraag, zeg maar, op die manier aan Henk stel, die wel gelooft en naar de kerk gaat, maar één probleem heeft, namelijk dat doden weer levend worden. Dus hij gelooft wel dat God er is en dat die God dus ook uiteindelijk verantwoordelijk is voordat wij hier rondlopen. Dus als ik hem dan deze vraag op deze manier stel, nou, daar zegt hij ja op. Ja, dat gelooft hij wel. En dan laat ik eigenlijk ook nog gewoon in het midden van, ja, hoe dat dan, of dat dan geleide evolutie of door schepping of wat. Nou, daar gaan we het nog even niet over hebben, maar gewoon, heeft God daar iets mee te maken? Dus hij gaat daar ongetwijfeld ja op zeggen. En dan is dus de volgende vraag van, nou, als God dan op de een of andere manier onze schepper is, zou hij dan ook niet doden weer levend kunnen maken? Bedoel, als hij het leven gemaakt heeft, dan kan hij misschien ook doden weer levend maken, of niet? He, Henk. Dus, en nu is het ineens zo van, ja, daar zit natuurlijk wel wat in. He? Dus er komt iemand met een probleem. En wat ik eigenlijk doe is van, nou, ik heb wel op zich wel een argument. He, van, ja, maar als God onze schepper is, dan kan hij ook doden weer levend maken. Maar wat ik doe in de vorm van vragen, in twee stappen. Ik zeg van, nou, kan je deze stap maken? Ja, die kan ik wel maken. Oké, als je die stap kan maken, kan je dan misschien de volgende stap ook maken. En ik probeer hem als het ware aan het handje mee te nemen, een bepaalde richting op te wandelen, wat hij misschien zelf in eerste instantie zo niet gezien had. Dat verband tussen als God onze schepper is en dat hij dan misschien ook doden weer levend zou kunnen maken. Dus op die manier probeer je dan, zeg maar, Henk mee te nemen naar een nieuw gezichtspunt. En het zou kunnen dat dit al zoiets is van, nou ja, oké, misschien als je het op zo'n manier bekijkt, dat ik het dan wel kan aanvaarden. Of misschien dat hij onderweg toch ergens blijft steken van, ja, maar, nou, en dan komt er een heel verhaal. En dan moet je gewoon weer kijken van, wat ga je daar dan mee doen? Dus, maar door vragen te stellen kun je dus ook je punt maken. Er is nog een tweede ding, wat je heel erg gaat helpen om obstakels te nemen en om je punt te maken. En dat is door vergelijkingen te maken. En dit is heel interessant, want dit is een heel, heel krachtig middel. En ik hoop dat ik jullie duidelijk kan maken hoe dat werkt. En ik ga dat ook gelijk maar weer aan de hand van een voorbeeldje doen. Dit is Diana. Diana is getrouwd met een christelijke man die naar de kerk gaat. En ze gaat met hem mee naar de kerk. En ze staat er dus ook wel open voor. Maar goed, er zijn toch een heleboel dingen die ze niet snapt. En daarom is ze de Waarom Jezus cursus gaan doen om daar helderheid over te krijgen. Dus ik ben met haar in gesprek en het is een wat langer gesprek. En op een gegeven moment in dat gesprek komt ze met een beer, een obstakel. En dit is wat ze zegt. Ik ben heel benieuwd naar de feiten. Ik blijf het namelijk vaag vinden, net als dat men zegt dat het in de hemel een paradijs is. Er is toch nooit iemand teruggekomen die heeft gezegd dat het daar echt mooi is. Hoe moet je dat dan geloven? Ja, dus ik ben een wandeling met haar aan het maken, ik ben er met haar aan het praten, ik probeer ergens te komen en op een gegeven moment komt ze met, ja, wat moet je hier nou mee? Dus dat is als het ware een soort grote rotspartij, zeg maar, die ineens opduikt, die de weg blokkeert en dat ontneemt haar het zicht op God en we kunnen eigenlijk daar niet zomaar voorbij. Nou is dit natuurlijk ja, een hele kwestie. Ik bedoel, ja, daar kun je allerlei bijbelteksten bij halen. Je kunt daar een hele avond een bijbelstudie over houden. Over het paradijs en de hemel en de Gods rol erin en noem maar op. Dus, en de vraag is van, hoe ga je dit nou aanpakken? Hè? Ik bedoel, ga je die rotspartij theologisch beklauteren? Ja, dat is een mogelijkheid. Maar de vraag is of zij toegerust is om zo'n theologische klauterpartij aan te kunnen. En dat ze toch niet halverwege weer naar beneden valt. En dat ze zoiets heeft van, ja, maar ja, dit is toch gewoon een route die moet je met mij niet bewandelen. Dat lukt mij niet. En wat ik in zo'n geval ga doen, is dat ik een vergelijking ga maken. Dit is zeg maar een geestelijk probleem. En ik ga een vergelijking maken naar een situatie die uit haar eigen leven komt, waardoor ze het een stuk makkelijker kan begrijpen. En, maar voordat je dat goed kan doen, moet je wel helder hebben, waar wil je terechtkomen? Wat is er achter die klauterpartij? En waar zou je eigenlijk willen wat zij gaat ontdekken? Ja, dus daar moet je eerst over nadenken. Nou, wat ik eigenlijk zou willen dat zij ging zien, is dat de hemel niet een mooie plek is, dat het niet om de plek gaat, maar om de persoon. Ze is samen met God. En omdat ze samen met God is, daarom is de hemel mooi. En niet omdat het een paradijs is met allemaal lekkere vruchten of zo. Snap je? Het gaat dus niet om de plek, maar om de persoon. Dat wil ik duidelijk maken. Maar als ik dat zo tegen haar ga zeggen, hè, dan zit ze zo van, ja, dat gaat er soms maar moeilijk in. Dus wat ik ga doen is, ik ga die boodschap, ga ik een vergelijking maken in haar eigen leven. Ja? Nou, dat gaat dan als volgt. Ik zeg, nou, het zit zo, maakt het jou erg veel uit in welk huis je woont? Ik bedoel, als je moest kiezen een mooi huis zonder je man of een minder huis met, wat zou je dan doen? Ja? Nou, ik wist dat ze getrouwd was en ik wist ook dat ze gelukkig getrouwd was. Daarom is het belangrijk om te weten met wie je te maken hebt. Ja, want anders kom je misschien met hele foute vergelijkingen. Dus je moet eigenlijk van tevoren wel weten van nou, gaat het weer. Maar goed, in dit geval wist ik dat, dus ik kon risicoloos deze vergelijking maken. Het is op zich, het is een beetje raar, hè, want zij komt met een probleem van de hemel en paradijs. En ik ga er eigenlijk niet op in, ik wend een beetje de blik af van, gaat over haar man en haar huis hebben. Zo, hè, wel, nou, het zal wel. Hè. Maar zij geeft het logische antwoord, een minder huis met. He, dus zij kan me volgen in deze richting. Nou, dan ga ik de volgende stap maken. Dan ga ik een stap verder. He, ik ga door op de route die we ingeslagen zijn. Precies, want het gaat er eerder om met wie je er bent dan waar je bent. Maar dit is nu een hele logische conclusie, omdat ze dat begrijpt vanuit haar eigen leven met haar man. Ja, en dan ga ik dus nu de vergelijking afmaken. En dan zeg ik van nou, de hemel is een paradijs omdat God daar is. En God is liefde en die plek die vol van liefde is, is een paradijs. Nou, dat is al wel weer een hele stap, er zijn er misschien wel twee. Dus ik wil onmiddellijk weten van, kun je me volgen? He, snap je dat? He, of ga ik jou verliezen onderweg? Als ik haar verlies onderweg, dan moet ik gas terugnemen en moet kijken van, nou, wat snap je er niet aan en waar ze blijft steken? Dus ik vraag onmiddellijk van, kan je me volgen langs deze route? Zij antwoordt daarop, dus jij bedoelt dat het belangrijker is dan dat ik in de hemel ben met God, dan dat ik op een mooie locatie in de lucht zit? Ze haalt me rechts in, joh. Wauw, die heeft zoiets van, oh, wacht, er is een route. En als zij dan snel gaat, dan doe ik er ook een schep bovenop. Jazeker, als je bij wijze van spreken in de hel bent, maar je bent dicht bij God, dan is het geen hel meer. En als je in de hemel bent, maar er is niks meer van God te merken, dan is het een hel. Waarop ze antwoordt van heel scherp, waarvoor mijn dank. Maar daar gaat het nog niet eens zozeer heel erg om. Waar het om gaat is, ik begrijp hieruit dat ze me tot het einde toe kan volgen. Ja? Dus wat begon als van, ja, maar ja, dat snapt toch niemand, joh, de hemel en paradijs en nog nooit iemand teruggekomen. Hoe kan je dat nou weten? Ik zeg, nou ja, maar als je nou even, nou, ja, dat snap ik wel. En in drie stappen, in drie zinnen, zijn we dat hele probleem omzeild. En heeft ze zoiets van, wow, ik snap het. Ik heb het door, ik begrijp het. Probleem opgelost. En waarom is het zo snel dat probleem opgelost? Nou, omdat het een geestelijk probleem is, maar je pakt een vergelijking uit haar eigen leven en daar hoef je niks over uit te leggen, want dat snapt ze onmiddellijk heel erg goed. En je legt dat verband en dan is het van, oh ja, als je het zo bekijkt, dan kan ik het begrijpen. Dus je ziet hoe enorm krachtig, zeg maar, het maken van vergelijkingen is. Nou, dan zullen jullie misschien zoiets hebben van, ja, wow, dan moeten we in één keer vergelijkingen gaan maken. Van hoe gaan we dat nou weer doen, zeg? Ik zie Truus al zuchten. Maar het is helemaal niet zo moeilijk. Je moet echt even doorkrijgen van hoe dat werkt. En dan gaat dat lukken. We gaan gewoon een oefeningetje doen. En dit is wat met Henny Huisman gebeurd is. En Henny die... jullie weten waarschijnlijk dat ze mij ook gevraagd hebben om in een programma met hem mee te doen. Van Henny zoekt God. En toen heb ik dus ook tegen ze gezegd van nou ik wil dat wel doen. Maar ik ga niet zomaar zeg maar in een programma duiken. En dat ik helemaal niet weet wie Henny is en waar die staat. Dus het eerste wat ik wil doen is ik wil een gesprek met hem hebben. En ik wil van hem horen waar hij, hoe zijn denken in elkaar zit. Nou daar hadden we voor bedacht dat ik dan in de biechtstoel ging zitten. En dat hij dan door de kerk geleid werd. En dan op een gegeven moment ging hij in de biechtstoel zitten. En dan, dus hij zat helemaal zo van oh wat gaat hier gebeuren. Maar mijn doel was van ik wil weten hoe hij denkt over een heleboel dingen. En waar bij hem de schoen wringt. Nou, en dit was een van de dingen waar hij mee kwam. Er waren er nog wel een paar meer. Maar dit was een van de beren. En hij zei, mensen die op het laatste moment zich tot God keren, vind ik huichelachtig. Ik kan me niet voorstellen dat God dat zomaar accepteert. Die mensen doen hun leven lang verkeerde dingen. En dan zou dat zomaar ineens in orde zijn. Ja, nou, probleem, beer, bezwaar, obstakel. Precies van, nou, die kant moet je met mij niet opgaan. Nou, we gaan proberen dit probleem op te lossen door een vergelijking te maken. Maar je moet eerst helder hebben, waar wil je naartoe? Ja, waar wil je met Henny uitkomen? Dus laten we dat eerst eens doen. En misschien kunnen we het zo doen van probeer eens voorbeelden uit de Bijbel te bedenken die een antwoord zijn op dit probleem. Kunnen jullie zo bedenken welke dat misschien zijn? De moordenaar aan het kruis, ja, dat is er één. Verloren zoon. Ja, de werkers die vroeg begonnen en laat begonnen en allemaal hetzelfde loon kregen. He, dus laat ik zo zeggen, de Bijbel is redelijk helder erover dat dit wel kan. Maar de punt is natuurlijk van hoe ga je nou Henny zeg maar, dit vertellen. Dus we hebben het Bijbelse antwoord helder. Nu is de vraag, hoe ga je dit overbrengen? Kunnen we nou met een vergelijking komen uit het leven van Henny, wat lijkt op het probleem wat hij hier schetst, en waardoor hij in één keer begrijpt van ja, maar ja, als zo zit, ja, dan snap ik het wel. Dus doe eens een paar suggesties. Sorry? Hij heeft kinderen. Dus jouw kind doet allemaal vervelende dingen tegen jou. En uiteindelijk komt hij naar je toe en zegt, pap, heb ik niet goed gedaan. Kun je mij vergeven? Nou, hoe moeilijk is het om vergelijken? Ik bedoel, de eerste die reageert en je hebt gelijk al een goede vergelijking te pakken. Ja? Dus kijk, als we nou kijken bijvoorbeeld de gelijkenis van de verloren zoon. Is natuurlijk een prachtig voorbeeld wat dit beantwoordt. Maar als je Henny de gelijkenis van de verloren zoon wil gaan vertellen, ben je een half uur bezig. Ja, voor dat hele verhaal met die varkens en die schillen en dit en dat. Is, wow, heel veel. Nou, je weet helemaal niet, heb je daar de tijd voor om dat allemaal te vertellen? En dan maar op het eind hopen dat hij je nog volgt en geïnteresseerd is. En dat hij dan ook de clue nog snapt, snap je? Dus dat is een hele lange geschiedenis. Dus in plaats van dat je nou het verhaal van de verloren zoon vertelt, maak daar dan het verhaal van de verloren dochter van Henny van. Hoef je ineens helemaal niks meer uit te leggen. Ja? Dus wat ik tegen hem zei is van Henny, jouw dochter, die wil 20 jaar lang niks met jou te maken hebben. Ze beantwoordt jouw e-mail niet. Als jij aan de deur staat, dan doet ze niet open. De telefoon, als je belt, neemt ze niet op. Ze wil gewoon niks met je te maken hebben. En na 20 jaar staat ze bij jou op de stoep, belt ze aan en zegt ze: pap, de afgelopen 20 jaar, zoals ik me opgesteld heb, was niet goed. Wil je me binnenlaten om erover te praten? Wat doe jij dan? Nou ja, Henny die noemt zichzelf ook wel Henny Huilman. Hè? Dus ik wist in dit geval dat Henny daar het volgende antwoord op zou geven. Van ja, dan laat ik haar binnen. Nou, en dan maak je de vergelijking af. Nou, met God is het precies zo. Nou, is ineens geen probleem. Dan denk je, oké. Snap je? Dus zo zie je dus dat je door het maken van vergelijkingen, dat gewoon heel krachtig instrument is. Een paar dingen voor een goede vergelijking. Het moet uit het leven van die ander komen. Niet uit jouw leven, niet uit de Bijbel. Niet de vergelijkingen uit de Bijbel. Het moet uit het leven van die ander komen, want dan kan hij het goed begrijpen, hoef je er niks over uit te leggen. Ja? Dus, en je moet ook zorgen dat het lijkt op het probleem wat opgebracht wordt. He, dus als hij niet zegt van ja, maar mensen die op het laatste moment van hun leven bij God willen komen, die vind ik huichelachtig. Als je dan met een voorbeeld komt, ja, jouw dochter die steelt koekjes. Hè, en wat doe je dan als ze, dat is niet sterk genoeg. Dat moet een veel krachtiger verhaal worden om te lijken op het oorspronkelijke probleem. Ook als je zou zeggen van, Henny, jij ligt op je sterfbed, hè, jij gaat dood en dan komt je dochter bij je. Ja, dat is wel een sterk verhaal, hè, een krachtig verhaal, maar het lijkt toch ook weer net niet genoeg op het oorspronkelijke probleem. Dus, 20 jaar niks met je te maken willen hebben en dan aan de deur staan van kunnen we praten. Ja, dat lijkt voldoende op het oorspronkelijke probleem. En je ziet dus dat je heel veel kan variëren. Het is dezelfde vorm van vergelijking, maar je kunt er allerlei varianten van maken. Dus je bent daar heel flexibel in. Het is dus een uit het dagelijks leven gegrepen voorbeeld van een geestelijke waarheid. En Jezus die gebruikte ook veel vergelijkingen, heel veel. We lezen op een gegeven moment ergens in de Bijbel dat er staat: hij sprak niet tot de mensen dan in vergelijkingen. Ja? En wat doen wij? Wij maken nooit vergelijkingen. Wij proberen altijd de kale geestelijke theologische waarheid bij mensen over te brengen. Ja, we doen helemaal niet ons best om een vertaalslag te maken naar het leven van de mensen. Zodat zij. Nee, helemaal. Wij willen altijd maar de mensen die kale waarheid aanvaarden. En dat is dus lastig. En wat je dus doet als je vergelijkingen maakt, dat is dus, je pakt een Bijbelse waarheid en je maakt die op maat in het leven van die ander. Hè? Diana die heeft zoiets van, ja, natuurlijk wil ik met mijn man in een minder huis wonen dan zonder. Hè? Dus dat is haar eigen leven, maar dat is ook een geestelijke waarheid. Dus je maakt het op maat, lever je het af in haar leven. En daar hebben we dus ook al eerder gezegd van, je moet een vertaalslag maken. Je moet soms maatwerk afleveren. En dit vergelijkingen maken is dus een manier om dat te doen. Dan een laatste ding, en dat is over het gebruik van de Bijbel. Dan moet je je eerste vraag stellen: is het nodig dat je op een bepaald moment de Bijbel gebruikt? Dat je dus citeert of dat soort dingen. Kan je niet beter een vergelijking maken? Want als je een vergelijking maakt, wat doe je dan? Je vat de Bijbelse boodschap samen in een vergelijking in het leven van die ander. He, dus als je de verloren dochter van Henny, als je dat verhaal vertelt, dat is de Bijbelse boodschap, is dat vertaald in het leven van Henny. En mensen snappen dat vaak wat makkelijker. Dus daarom doe ik dat eigenlijk altijd eerst. Maar het kan natuurlijk best zijn, het is niet zo dat als je een vergelijking maakt dat het altijd werkt. En dat mensen dan altijd onmiddellijk hebben van, oh wacht even, nu snap ik het. Nee, natuurlijk niet. Ze komen ook wel eens met bezwaren. Je maakt ook wel eens een niet minder goede vergelijking. Hè? En dan ontstaat er discussie over. En wat je dan kan doen, is dat je zegt van, nou, toch, hè, als Henny nou gezegd zou hebben van, ja nee, ze komt er bij mij niet meer in na 20 jaar. Nou, dan kan je dus zeggen, maar toch is dat wel wat God doet. He, want er staat in de Bijbel, staan er verschillende verhalen die daarover gaan. Ik kan me voorstellen dat jij misschien moeite hebt, he, om dan na 20 jaar je dochter nog weer te spreken. Maar in dit geval is dat toch wel zo. En omdat je dus al eerder die vergelijking gemaakt hebt, is het toch misschien wat makkelijker voor ze te begrijpen. Nou, als je dat dan, als het mensen bezwaren hebben en je gaat naar de Bijbel verwijzen, doe dan niet copy-paste Bijbelteksten citeren en allemaal dat soort dingen. Ik vraag altijd aan de mensen, wil je het zelf lezen? Wil je het zelf opzoeken? Wil je het zelf lezen? Ik ga ook niet zeggen van, dit betekent dat dus en daarom heb ik gelijk. Ik vraag, wat vind je daarvan? Zou je dit eens willen lezen? En zeg dan eens tegen mij wat jij ervan vindt. Want dan geef ik dus die ander de ruimte om zijn eigen mening te hebben, om zijn gevoeligheden aan te geven. Ik geef de ruimte aan de Heilige Geest om misschien te werken in die persoon, dat die zelf iets ontdekt, in plaats van dat ik dat allemaal voor ga kouwen. Dus ik vraag of ze dat zelf willen zoeken. En je moet teksten dus ook niet als een argument gebruiken van, ja, maar kijk, dat staat daar en daarom heb ik dus gelijk. Ja, misschien is het wel zo, misschien heb je wel gelijk, maar dat helpt vaak die ander nog niet in zijn zoektocht. Je kunt gewoon beter die ander helpen om zelf de Bijbel te lezen en die teksten en de Heilige Geest misschien gewoon zo hun werk te laten doen. Nou, als je nou merkt dat mensen daar positief op reageren, dan kan je gaan zeggen van nou, lees eens een keer heel Johannes door op een avond of zo, op drie avonden en dat soort dingen. Maar alleen als mensen daar positief op reageren. Nou, ik ben hiermee aan het eind gekomen van de laatste sessie van hoe kun je nou op een betere manier communiceren met mensen. Het is een heel verhaal, dat snap ik ook wel. Maar ik ga het nog even een beetje samenvatten. De bedoeling is die ander leren kennen. Erachter zien te komen van waar wringt de schoen bij die ander. Wat is het probleem? Heb je duidelijk wat het probleem is? Dan kan je gaan kijken van kan je er wat aan doen? Het maken van vergelijkingen helpt daarbij. Maar ten diepste waar je eigenlijk mee bezig bent, zeg maar in dit hele proces, is je bent eigenlijk op zoek naar het hart van die ander. Dat is eigenlijk wat je wil weten. Je wil weten van wat leeft er in jouw hart, wat zit er in jouw winkelwagentje. Hè? Dus je bent op zoek naar het hart van andere mensen en je wil erachter komen, wat is de volgende stap die jij moet zetten om dichter bij God te komen en hoe kan ik jou daarbij helpen? Nou, en het punt is dat is niet maar een gesprekstechniek wat je doet. Ja, dat is niet maar zeg maar een trucje van, oh ja, nou, we gaan vragen stellen, dit en dat. Nee, dat is exact hetzelfde als wat de Heilige Geest doet. Dit is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat door deze wereld op zoek naar mensen, op zoek naar het hart van mensen. Ja? Dus als jij op dezelfde manier te werk gaat, dan het idee is dat je dus aansluit bij het werk van de Heilige Geest. En dat je gaat zoeken naar, is de Heilige Geest aan het werk in deze persoon? Kan ik dat ergens vinden? En waar zit hem de scheef? Dus ik bedoel, dat hele proces, dat doe je in gebed. Hè? We hebben ook al gezegd, van wat is het voordeel van vragen stellen? Dat je veel tijd hebt om na te denken zelf. Hè? Jij stelt een vraag, die anders antwoord, kun je ondertussen nadenken en bidden. En kan je nadenken over van, wat is er nou aan de hand? Hoor ik het goed? Zou misschien dit? Ga je daar iets over vragen? Is er misschien dat? Zou dat eens? Ga je daarover vragen? Op een gegeven moment, als het probleem duidelijk is, ga je zoeken naar, kan ik nou met een vergelijking komen dat we er langs komen? Dat we het probleem omzeilen? En dat doe je ook, zeg maar, biddend. En je vraagt om inspiratie van de Heilige Geest. En dan gebeurt het ook als ik dan zeg van, ja, als je in de hel bent, maar er is niks meer van God, maar God is dichtbij je, dan is het geen hel meer. Dat heb ik van tevoren niet bedacht. Zo van, nou jongens, dat ga ik nou. Dat is niet zo van, oh, wacht eens even. Nou, ik hoor dat mezelf zeggen. Dan denk ik, ja, zij holt me rechts voorbij. Dan denk ik, nou, doe ik er een schepje bovenop. Oh ja, nou, zo. En dan achteraf dan denk je van, ja, ik zie dat toch als een vorm van samenwerking tussen de Heilige Geest en jou. Omdat je dezelfde instelling hebt. Ik ben op zoek naar het hart van die ander. En te kijken of je de beren die je tegenkomt, of je daar voorbij kan komen en mensen een stap dichterbij kan helpen. Dus het is niet alleen maar gesprekstechniek. Het is twee kanten van dezelfde medaille. De Heilige Geest, die werkt door jou heen. En het is, wij moeten betere communicators worden. Nou, ik hoop dat jullie hiermee van dienst kunnen zijn. Ik snap heel goed dat dit nog best lastig is om dat handen en voeten te geven. Maar ik denk gewoon van ja, je moet dat gewoon gaan doen en gaan oefenen. Oefenen, vragen stellen. Het boek kopen, het hele verhaal nog eens nalezen. En dan ga je daar ongetwijfeld verder in komen. Heb u vragen? Je mag rustig een balletje opgooien, snap je? Het zal niet zoveel gebeuren dat mensen uit zichzelf naar je toe komen van ik wil nou eens met jou een gesprek hebben. Zo zitten mensen niet in elkaar. Mensen zitten in elkaar van ik wil zelf uitmaken wat ik geloof. Dus ik ga niet naar jou toe komen om te vragen hoe het zit, snap je? Dus dan kun je heel lang wachten tot er wat gebeurt. Dus wat je dan kan doen, je moet ook niet opdringerig zijn. Hè? Dus, maar gewoon een balletje opgooien. Hè? Ik zit in de taxi naar het vliegveld met een taxichauffeur, omdat mijn auto kapot was. En die man die vraagt, nou wat ga je doen? Dus ik leg uit wat ik doe en dat ik zo'n training ga geven. Hè? Dus ik laat voorzichtig een beetje doorschemeren wat het is. Ik kan het ook niet zeggen. Ik kan ook zeggen, nou ik moet een training geven over e-learning. Ja, nou en dan vermijd ik het gesprek. Maar wat ik doe, ik laat een beetje doorschemeren wat het is en wat ik doe. En die man die reageert onmiddellijk van, ik geloof zelf niet. Dus hij is heel erg zo van, wow, ik zit anderhalf uur met jou in die auto en ik wil niet, een gesprek hier. Dus zo reed, nou, en dan laat ik dat, snap je? Dus dan ga ik ook niet zo van, nou, ik ga nu, dus ik ben daar gewoon heel, heel relaxed in en dan... Hij heeft het wel 4 of 5 keer aangegeven, zeg maar. Dus dan heb ik zoiets van, nou oké, okay, weet je, ik ga het niet opdringen, dan laat ik het gewoon voor wat het is. Maar wat ik dan wel hoop, is dat hij merkt van, ik heb gewoon 1,5 uur in de auto gezeten en dat ging gewoon. Nou, misschien een andere keer, hè, dat als het weer, dat hij niet zo heftig reageert van ik geloof niet en maar dat hij dan zo van, nou ja, dat kan dus kennelijk ook. En dat hij dus op die manier zeg maar iets meer opengekomen is. In een ander geval had iemand misschien wel van, oh ja, nou bla 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 en dit en dat. En nou, laat je wel 1,5 uur in gesprek kunnen zijn. Maar je moet wel een balletje opgooien, want anders dan gebeurt er natuurlijk helemaal niks. Dus. Ja, maar ja, goed. Kijk, weet je, ja, ik heb gewoon laten merken van, nou ja, dit doe ik en dit. Sorry? Hij vroeg er zelf om, zeker. Dus, andere vragen? Ja, absoluut. Hier achteraan zit een voorbeeld van een correspondentie met Lieke, maar daar hebben we nu geen tijd voor. Maar dat is een voorbeeldgesprek van hoe dat zelfs heel erg snel ging in een gesprek van 5 tot 10 minuten. Zij kwam onmiddellijk met haar probleem. En dat konden we inderdaad door een vergelijking te maken, konden we dat oplossen. Het ging zo snel dat ze zelf nauwelijks besefte wat er aan de hand was. En we kwamen erachter dat er ook iets onduidelijk was, zeg maar, in het beeld van wat zij van Jezus had. Dat ze wist niet waar het voor nodig was dat Jezus aan het kruis stierf. En dat puzzelstukje dat hebben we op kunnen lossen. En dat was ook in één keer, dat verband snapte ze nou. En de volgende week kwamen we in de chatbox tegen en dan zat ze allemaal halleluja te roepen. En was van, joh, wat is met jou gebeurd? En dus ik vroeg een beetje door. En toen bleek dat dus inderdaad, zeg maar, in dat vorige gesprek, die vergelijking, die had het hem gedaan eigenlijk, dat ze daardoor in één keer zag van... Dus dat is een voorbeeld van een gesprekje, hoe dat gewoon in 5 minuten dat kon gebeuren. Goed, dat is dan wel een cursist van de Waarom Jezus cursus, dus al iemand die dan echt al heel gemotiveerd is en wil leren. Maar in het boek staan ook voorbeelden van gesprekken die langer duurden, 10 minuten of een kwartier. En de andere keer, dan ben je dagen of weken of maanden met iemand bezig voordat je verder komt. Dus dat kan allemaal. Ja. Zullen wij eindigen? Zal ik bidden? Lieve Vader in de hemel, ik wil u danken voor deze middag. Dat we hier bij elkaar hebben gezeten om na te denken over hoe we met andere mensen kunnen praten over het geloof, over u eigenlijk. En dat is een heel verhaal, maar we beseffen dat de reden waarom we dit doen is omdat we begrijpen dat u van mensen houdt. En omdat u ook van de mensen houdt die u in eerste instantie verworpen hebben of nog niet kennen. En u wil, zoals wij ontdekt hebben, Heer, dat u van ons houdt, zo wil u dat wij andere mensen helpen om dat ook te ontdekken. Dat is onze overtuiging. En daarom, Heer, is ons gebed dat u ons helpt om betere communicators te worden, Heer. Om over te komen, om aan te sluiten bij mensen, aan te sluiten bij het werk wat u misschien al in hun doet. En te kijken of we zo mensen een stap verder kunnen brengen. Dat is ons gebed, Heer, omdat we weten dat het verlangen van uw hart is. En daarom bidden we, wilt u ons zegenen, wilt u ons volmaken van uw Heilige Geest. En wilt u ons helpen en leren en vormen in die richting. In de naam van Jezus. Amen. Oké, dank jullie wel. En dankjewel.
Dank. Ja. Namens ons.
Oké. Dankjewel.
Voor de mensen die er dus nu niet zijn, maar wel misschien thuis luisteren of dat je later zegt van Grut, dit wil ik nog eens nahoren. Het komt op de website van onze kerk, dus dan kun je het allemaal nog eens beluisteren. Of mensen die er de vorige keer wel waren en zeiden wat jammer nou dat ik er de volgende keer, dus nu dus niet bij kon zijn, die kunnen dit gewoon nog beluisteren. Dankjewel.